Dames en heren, het is 6 uur en ik vraag u allemaal, ik verzoek u allemaal plaats te nemen, de deur even te sluiten. Dan kunnen wij beginnen. En ik wil u verzoeken om aandacht te hebben voor een begin dat we liever niet hadden, maar dat wel gebeurd is, namelijk het overlijden van onze gewaardeerde collega Alfons Koning Bastiaan. En ik wil graag een woordje tot u en tot anderen in deze zaal richten. Ja, kijk, daar is hij. Graag aanwezigen, beste raadsleden, collega's, collegeleden, andere aanwezigen. In het bijzonder de leden van de Oude Partij, ook in het bijzonder de leden van Hart Leers. En natuurlijk hartelijk welkom aan Daan en Paulien. Want we zijn hier, we beginnen deze raadsvergadering met het afscheid van jullie. Daan en Paulien, jullie Alfons, maar ook onze Alfons, mag ik wel zeggen. Jullie echtgenoot en vader en onze collega. Alfons Koning Bastiaan was bijna 8 jaar volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad van Heerlen. Eerst voor Hart Leers en daarna voor de oudere partij Heerlen. Alfons viel op met zijn bijzondere interesse voor parkeren, maar vooral ook zijn enorme verbondenheid met Welten. Als er in deze raad een fractie Welten was geweest, dan was hij daar zeker de aanvoerder van geweest. Alfons was niet alleen verbonden in deze raad met Welten, maar was ook secretaris van de Vereniging van Eigenaren van Woningen in Welten. En als er iets te doen was in Welten, dan was hij vaak de eerste die de handen uit de mouwen stak. Of dat nou was als het ging om de strijd tegen de overlast van parkeren, of het was als het ging om de noodzaak tot het schuiven van sneeuw. Alfons was daarvoor te vinden. Alfons was daarnaast ook een waanzinnig goede verkoper. Het was niet voor niks dat hij 31 jaar werkzaam was bij de Telegraaf. En ik heb mij laten vertellen door wethouder Aarts dat hij ook in 1 middag veel meer leden voor de Oude Partij Heerlen inschreef dan wethouder Aarts tot dusver in totaal. En ik ken wethouder Aarts, dat is best bijzonder als je dat in 1 middag lukt. Maar Alfons was bovenal een gewaardeerd raadslid en een vriendelijk mens. En dat is iets dat ik zelf ook absoluut heb mogen zien. Een van de laatste raadsvergaderingen in deze raad, de begrotingsdebatten en de pauze daarvan, toen was hij hier, de tweede dag. En ik vond dat bijzonder, want het was toen al aan hem te zien dat de slopende ziekte, dat hij grip op hem had gekregen. Maar hij dook doodleuk op en hij vertelde ook nog dat hij genoot van alle momenten, zelfs die in de Raad van Heerlen. Ik vond het op dat moment vreemd, maar ook vooral bijzonder om te horen. Dat je kon genieten van de momenten in de gemeenteraad van Heerlen. Maar hij kon daar op dat moment van genieten. En ik vond dat nogmaals heel erg bijzonder. Daan en Paulien, Alfons was ook vooral een oprecht raadslid. Zo heb ik hem leren kennen. Hij was namelijk niet van de machtspolitiek. Hij was van de indrukwekkende oprechtheid. Ik herinner me nog een discussie over de voetbalvelden van Heksenberg. En hij zat toen nog in de fractie van Hart Leers. En ging toen ook in tegen de lijn van Hart Leers. Los van de politieke discussie daaromheen was hij van de absolute oprechtheid. Hij legde ook toen uit dat hij worstelde, dat hij wikte, dat hij weegde en uiteindelijk koos en legendarische woorden sprak zijn hoofd en zijn hart te volgen. En dat vond ik indrukwekkend, want het was geen makkelijke discussie en ik kan me ook voorstellen dat zo'n discussie in de fractie ook niet makkelijk moet zijn geweest. Maar hij deed dat vol respect, ook vol respect voor zijn toenmalige fractie. En dat is waanzinnig knap. Oprecht, indrukwekkend en een man die stond voor waarin hij geloofde. En dat is iets, als je zo herinnerd kunt worden in deze raad, dan is dat volgens mij een enorme prestatie. Wij koesteren zijn herinnering, we zullen hem missen, we missen hem en dat zal nog wel een hele tijd duren. We wensen jullie heel veel sterkte en we hopen dat jullie ook de herinnering koesteren, natuurlijk van jullie partner, van jullie vader, maar ook van wat hij hier in deze raad teweeg heeft gebracht. Veel dank, veel sterkte. En ik stel voor dat we 1 minuut stilte in acht nemen voor Alfons Koning Bastiaan. Dank u wel. Ik zorg heel graag voor de minuut. Ja, dames en heren, dan hervatten wij deze raadsvergadering en beginnen we met het vaststellen van de agenda. En dat doen we door zometeen natuurlijk te starten met het vragenuur, maar nu eerst de agenda vaststellen. Ik loop de agendapunten na, als u ze niet wil bespreken, dan horen we niks en dan is het een hamerstuk en anders dan steekt u uw hand netjes omhoog en dan wordt het een bespreekpunt. Het vaststellen van de notulen van de raadsvergadering. Is dat een hamerstuk? Dat is geen hamerstuk. Daar komen ze zo meteen op terug. De heer Leers wil daar een opmerking over maken. De ingekomen stukken. Dat is geen hamerstuk. Oh, dat belooft wat. Deelnemen aan het experiment centraal tellen. Hamerstuk. Dat is wel een hamerstuk. Het vaststellen van de structuurvisie ruimtelijke economie Zuid-Limburg. Dat is een bespreekpunt. Het geven van een zienswijze ten aanzien van de tweede begrotingswijziging WZL, dat is een bespreekpunt. Vaststellen van een novembernota, dat is een bespreekpunt. De zienswijze BSGW 2018, bespreekpunt. Dan komen we bij agenda punt 10 en bij agenda punt 10a. Ik wil daar nu al vast ook in de richting van de mensen op het publiek tribune van zeggen dat de kans heel groot is dat dat een vertrouwelijk te bespreken agendapunt wordt. En dus mocht u daar speciaal verwachten, dan is de kans groot dat de Raad daar straks van zal zeggen, vanwege het bestaan van bijbehorende geheime stukken, dat het een vertrouwelijk te bespreken agendapunt wordt. Dat weten we straks pas als de Raad daarover besluit. Maar ik wil dat wel alvast bij voorbaat gezegd hebben voor onder andere de mensen op de publieke tribune. Dat is een bespreekpunt, daar ga ik vanuit, ja. Dan hebben we natuurlijk nog de motie vreemd in de orde van de dag en dat is vanzelfsprekend ook een bespreekpunt. Dan resumeer ik dat alleen het experiment centraal tellen een hamerstuk is. En dan kunnen we beginnen met het vragenuur. En dan geef ik allereerst het woord aan de heer Hazen van het Stadspartij. Heer Hazen.
Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, bij de vorige raadsvergadering 29 november... heeft onze raad met overgrote meerderheid uitgesproken dat ze het PIP in zaken Sibelco niet wilde accepteren, ook het plan van transformatie niet acceptabel achten. En ook heeft onze raad het college de opdracht gegeven om met alle betrokkenen in gesprek te gaan en te komen tot een nieuw plan, waarbij deze raad ook duidelijk heeft gemaakt dat ze bereid zou zijn om compromissen te sluiten, maar geen compromissen in de zin dat een mijnsteenberg afgegraven wordt of dat de termijn verlengd wordt tot 2036. Daarop, meneer de voorzitter, hebben wij van het college een memo ontvangen. En dat memo was qua tekst tamelijk sumier. En daarin stond eigenlijk van, ja, we hebben dat medegedeeld aan de stuurgroep en daarna is de stuurgroep zonder de gemeente Heerlen, maar ook zonder de gemeente Landgraaf, die dezelfde besluiten als Heerlen heeft genomen, verder gegaan. En dat was het zo ongeveer. Meneer de voorzitter, wij maken ons daar toch een beetje zorgen over. Niet een beetje, veel zorgen over. Wij denken dat wij als raad het college met een duidelijke opdracht hebben weggestuurd. En hier lijkt het op dat het college vervolgens bij de stuurgroep weer terug in de hoek is geplaatst en ook weggestuurd is. En dat zou dus niet de bedoeling moeten zijn. Wij willen dat het college in gesprek gaat met alle betrokken partijen en duidelijk maakt wat Heerlen wil. En daarom deze vragen.
Het college, de heer Braak.
Ja, dank u voorzitter. Op welke wijze gaat ons college bij de provincie, GS en PS duidelijk maken dat Heerlen absoluut niet wil dat de Steenberg afgegraven wordt en ook niet wil dat doorgegraven wordt tot 2036? Ja, we hebben een brief gestuurd op 6 december 2017, vrij snel ook al naar de raad. Daaraan hebben we het standpunt van uw raad en de aangenomen motie in zaken het afgraven van de Mijnsteenberg en het vaststellen van het plan van transformatie, hebben we daarin medegedeeld aan het college van gedeputeerde staten van Limburg. Uitgebreid overigens, niet summier, we hebben het hele standpunt daarin weergegeven, ook over het PIB. In het stuurgroepoverleg van 6 december dat vervolgens plaatsvond, is het standpunt van uw raad door ons college opnieuw en klip en klaar uitgelegd aan alle betrokken partijen. Want daar zat ook Sibelco en Natuurmonument aan tafel en natuurlijk ook de gemeente Landgraaf. Zijn er mogelijkheden om het geluid van Heerlen harder door te laten klinken? In wezen is het helder en duidelijk wat de gemeente Heerlen vindt, wat uw raad vindt. Is dat ook op meerdere momenten dus overgebracht? En hebben de partijen en de andere partijen op geen enkele wijze laten blijken dat ze daar geen duidelijkheid over hadden of dat niet begrepen. Het is voor hen helder wat hier het standpunt was. Hebben er eens contact opgenomen met de Landgraaf om samen op te trekken in het dossier? Ja, zowel ambtelijk als bestuurlijk vindt er afstemming plaats over het dossier door Sibelco met de gemeente Landgraaf ook meerdere malen. Zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst en voortvloeiend uit de door uw raad aangenomen motie is aan de overige partners het standpunt van de gemeenteraden van beide ook medegedeeld. Ook Landgraaf heeft dat in die stuurgroepvergadering helder neergezet, kan ik u zeggen. Daarbij is ook aangeboden om natuurlijk in overleg te gaan treden hierover met de andere partijen. En te kijken wat wel en wat niet mogelijk is. De andere partijen hebben daar in ieder geval vooralsnog geen gebruik van willen maken. En ze hebben op basis ook van het van de samenwerkingsovereenkomst hebben zij vastgesteld dat ze nu met z'n drieën in eerste instantie met de drie partijen verder willen en voor de twee gemeenteraden geen plaats aan de tafel achten en hebben ons daarop ook verzocht om de tafel te verlaten. Daar kunnen we van alles met elkaar van vinden, maar het is natuurlijk hun goed recht om te zeggen wij gaan nu in eerste instantie door met ons drieën. We nemen kennis van jullie mening, maar daar kunnen wij op dit moment niet iets mee. Wij willen onverkort vasthouden aan de afspraken zoals die gemaakt zijn in PVT, CQ, samenwerkingsovereenkomst. Daarmee heb ik eigenlijk de volgende vraag ook wel beantwoord, denk ik, met deze uitvoerige beantwoording. Welke juridische mogelijkheden zijn om dit onzalige plan van transformatie van tafel te krijgen? Nou, voordat we in het juridische gaan, is het nog eerst natuurlijk gewoon een publiek-rechtelijk traject te bewandelen vanuit ook bijvoorbeeld een provincie. Zo zal de provinciale staten wel of niet het PIB moeten vaststellen. Als zij dat niet doen, dan houdt dat proces ook op. Als ze het wel doen, gaat het proces door. En dan komen ook de momenten in beeld waarop het college, maar ook u als raad, de zienswijze kunnen geven. En als belanghebbenden kunnen optreden. En eventueel zelfs naar juridische instrumenten kunnen grijpen. Hebben we reeds juridische voorbereiding getroffen om tegen de ons ongewenste ontwikkelingen te ageren? We hebben met onze juridische adviseur de zaak ook besproken en de vervolgstappen. De brief is ook opgesteld in afstemming met onze juridische adviseur, de huisadvocaat. En we behouden steeds bij iedere stap die in het dossier door wie dan ook wordt gezet, natuurlijk nauw overleg om te bekijken wat wel en wat niet mogelijk is.
Aanvullende vraag van de heer Hazen.
Ja, voorzitter. Dank voor de beantwoording. Die was heel duidelijk en voldeed ook aan de verwachting. Ik zou alleen aan het college willen vragen om ook in de toekomst toch zoveel mogelijk reuring aan dit dossier te blijven geven. We hebben gezien in de op handen zijnde herindeling die er was, daar was ook een gemeente tegenstander en die heeft maar steeds geroepen dat ze tegenstander was. En dat had toch zijn effect. Dus ik wil de wethouder vragen of die dat ook wil blijven doen.
Aanvullende vraag van andere mensen in de raad. Mevrouw Klaasens.
Ja, voorzitter. Ik zou graag aan de wethouder willen vragen hoe groot hij de kans inschat dat de provincie, ofwel PS, deze duidelijke signalen van de gemeenteraden van Heerlen en Landgraaf naast zich neer zullen leggen. En hoe hij inschat dat de andere drie partijen omgaan met het brede draagvlak waarop de PVT moest kunnen steunen.
Andere antwoordende vraag niet. Het college, de heer Braak.
Ja, voorzitter, die laatste twee vragen zijn natuurlijk wel enigszins speculatief. Hè. Ik kan moeilijk spreken voor andere partijen in deze en hoe die denken dat draagvlak te kunnen creëren. We hebben natuurlijk wel aangegeven dat als je in feite de gemeentes nu van tafel laat gaan, dat je daarmee natuurlijk een stuk draagvlak wegneemt. Hè. Dat mogen ook overduidelijk zijn, dus dat hebben we zeker ook aangegeven. Ja, hoe PS, ja, dat, ik denk dat als je PS-lid bent, kun je dat beter inschatten, zal ik maar zeggen, dan we dat van hieruit kunnen inschatten. Dat is nu gewoon een proces dat gelopen moet worden. En ook vooral GS moet daar zijn eigen afweging in maken, in hoeverre en in welke vorm zij iets naar PS brengen, te ja of te nee. De heer Hazen, ja, ik denk dat het goed is om de brief ook gewoon separaat nog aan PS te sturen. Wij nemen aan dat GS zo'n brief natuurlijk ook zelf wel doorstuurt, maar het laat wel zien dat het ook vanuit dit orgaan naar een PS toe gaat. Dus dat wil ik bij deze zeker toezeggen. Ja.
Dan gaan we naar de volgende set vragen, namelijk die van de heer Horsels over de woning aan het Horstplein en de omgeving van de zogenaamde van de slak in Hoensbroek. De heer Horsels.
Ja, dankjewel, voorzitter. Voorzitter, Woonpunt heeft een flyer verspreid onder de bewoners van de zogenaamde slak. En daar staat het volgende in: de toekomst woningen Horst en omgeving in de volksmond de slak te Hoensbroek. Woonstichting Woonpunt, de verhuurder in deze, heeft bij deze huurders een flyer bezorgd waarin staat dat zij de woningen aan het Horstplein en omgeving verhuurt aan leegstandsbeheer Maximus. Dat roept vragen op bij bewoners waarom zij dit doen en of dat gevolgen heeft voor andere woningen in deze buurt. Bij een paar leeggekomen woningen is ontdekt dat er hoge investeringen gedaan moeten worden om deze weer goed te kunnen verhuren. Normaal wordt er ook geïnvesteerd. Maar nu doet Woonpunt tegelijk een onderzoek wat we willen met al deze woningen in deze buurt. Het zou kunnen zijn dat wij besluiten iets te veranderen aan de indeling. Of dat we de woningen duurzamer willen maken. Daarom zou het zonde zijn om nu te veel te investeren in het opknappen van deze woningen. Vandaar dat deze woningen in de beheer zijn van Maximus. Leeggekomen woningen, waarbij we maar een kleine investering hoeven te doen, worden gewoon weer verhuurd. Kortom, bewoners hebben veel vragen die eerst beantwoord moeten worden, voordat je plannen definitief kunt maken. Daar gaat soms jaren overheen. Wat betekent dat voor deze woning, van uw woning in dit geval? Niet van u zelf, maar van die bewoners, voorzitter. Eigenlijk niets. U kunt uw technische klachten, als u die heeft, gewoon zoals altijd blijven vermelden. Woonpunt voert ook gewoon het onderhoud uit en samen met u op de leefbaarheid van deze omgeving. De woningen die worden opgezegd, worden ook gewoon weer verhuurd. Al dus deze flyer. Voorzitter, daar hebben we enkele vragen over. Dank u wel.
Dank u wel, college. De heer Van Zutphen.
Ja, voorzitter. Ik denk een maand of twee geleden zijn we voor het eerst gewezen op de ontwikkelingen in de slak. Uw partijgenoot die mij vragen gesteld heeft, heb je gehoord dat er vragen leven bij bewoners over de toekomst van de woningen? Naar aanleiding daarvan heb ik bij overleg wat ik toch al had met de raad van bestuur van Woonpunt deze vraag aan de orde gesteld. En daarbij is eigenlijk bevestigd wat nu in de flyer is komen te staan, dat zij aangeven van het technisch op peil brengen van de woningen brengt toch al wat kosten met zich mee. En de vraag is of die investeringen zich lonen. En dat is vervolgens het verhaal zoals het ook in die flyer omschreven staat. Ik heb daar namens de gemeente toch wel op gewezen dat wij enerzijds hier in formele zin niks over te zeggen hebben. En daarmee geef ik dan meteen antwoord op uw vraag 3. Maar dat wij des te meer toch ook aan de orde willen stellen dat het bij zulke beslissingen om meer gaat dan alleen een technocratisch verhaal van wat kost het om ze te herstellen en wat kost eventueel een nieuwbouw. Maar dat je ook moet kijken naar vragen zoals bijvoorbeeld de sociale samenhang in de buurt. Op het moment dat je gaat slopen en weer eventueel nieuw bouwen. Ja, komen daar dan dezelfde mensen terug en de sociale samenhang gaat die daarmee niet verloren. En ook over de betaalbaarheid. Een nieuwbouwwoning heeft over het algemeen toch een veel hoger huurprijs dan een oudere koloniewoning, zal ik het maar even noemen. Alleen al daardoor zal ook vanwege het beleid van Passen toewijzen dat een duurdere woning mag niet worden toegewezen aan iemand met een laag inkomen, is het ook allerminst een technocratisch verhaal. En heb ik bij Woonpunt aangegeven, neem alsjeblieft dit soort overwegingen ook mee en blijf daarover in overleg met de gemeente. Dat hebben ze ook toegezegd. En voor de rest zijn wij net zo benieuwd als u kennelijk van ja, wat daar verder uitkomt. En zullen wij zeer nadrukkelijk de vingers aan de pols moeten blijven houden. Dan de vragen. Vraag 1. De woningen hebben geen beschermde status. Vraag 2 heb ik al beantwoord. Even kijken. Vraag 3 heb ik ook beantwoord. Vraag 4. U vraagt eigenlijk... als ze toch gaan het grootschalig onderhoud gaan doen of renovatie, brengt dat niet een fikse huurverhoging met zich mee? Dat hangt er helemaal van af wat ze gaan doen. Als het alleen grootschalig achterstallig onderhoud is, mag dat niet leiden tot een huurverhoging. Op het moment dat er ook renovatie komt in de zin van geriefsverbetering, en dan heb je het over dat waar nu bijvoorbeeld enkel glas is, dat vervangen wordt door dubbel glas, dan kan dat tot een huurverhoging leiden, waar overigens dan ook, als het goed is, tegenover staat, dat tegenover die verhoging van de huurprijs bijvoorbeeld een fix lagere energierekening zou kunnen komen te staan, waardoor het voor de huurders als zodanig toch voordeliger zou kunnen zijn. Even kijken. Vraag 5. Ja, vandaag stelde vragen over het vertrouwen in Woonpunt, mede in samenhang met het Aldorfpark. Vandaag is ook officieel bekend geworden dat de woningen van, of het bouwplan van het Aldorfpark is overgenomen door Wonen Limburg. En dat Wonen Limburg nu snel aan de slag wil. Waar we denk ik met z'n allen heel erg blij mee zijn. Tegelijkertijd weten we ook ja, dat de mensen destijds nog wel boos waren op Woonpunt, dat ze toezeggingen destijds niet zijn nagekomen. Ze hadden daar hun redenen voor, namelijk hun financiële situatie. Mochten zij niet meer nieuw bouwen, maar ja, evengoed waren de mensen denk ik terecht boos. En ja, hebben de huidige bewoners zorgen? Ik kan me voorstellen dat mensen zich zorgen maken als je zo'n briefje in de bus krijgt van wat gaat er met mijn woning gebeuren en hoe lang kan ik hier nog blijven wonen. Dus vandaar dat we ook tegen Woonpunt gezegd hebben, praat vooral met je huurders en daarnaast ook met de gemeente. Tot zover, voorzitter.
De heer Hossels, voor aanvullende vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. De antwoorden waren heel duidelijk. Alleen vraag 5, ja, de wethouder was er zelf ook bij. Die was ook verbaasd toen hij dat te horen kreeg. En niet alleen de bewoners. En ik hoop dat hij en het college of de hele gemeente een flinke vinger aan de pols houdt erbij. Dankjewel.
Of u een flinke vinger aan de pols wil houden is de vraag. Aanvullende vragen. De heer Hazen, de heer Sijstermans. En dat was het. De heer Hazen. Als de heer Hossels even zijn knopje wil, zijn microfoon wil uitzetten. Ja. De heer Hazen.
Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, in de buurt al daar doen hardnekkige geruchten de ronde dat Woonpunt toch echt voornemens is om de hele wijk daar af te breken en nieuwbouw te gaan plegen. En toen ik dat hoorde en ook de vragen van de heer Hossels zag, toen had ik een beetje een déjà vu gevoel met de oude Passart, waar precies hetzelfde gebeurde. En nu weet ik dat onze wethouder daar heel veel ervaring mee heeft en toen toch Woonpunt heeft weten te overtuigen om daar zorgvuldig mee om te gaan, te zorgen dat die woningen aan deze tijd worden aangepast en dat inderdaad de sociale structuur van de wijk niet verloren is gegaan. Ik wil de wethouder vragen of hij die ervaring mee wil nemen en toch weer in onderhandeling gaan met Woonpunt.
De heer Vijsmans.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, zover ik me kan herinneren, is in het verleden een gemeentelijke monumentenstatus toegekend aan de Slak en de Oude Passer en het oude gemeentehuis van Hoensbroek. Kan de wethouder me daar iets over zeggen? En verder heb ik met mensen van Woonpunt gesproken, en eigenlijk niet de minste, en die zeggen dat die woningen in de etalage staan, want ze willen alle woningbezit in Parkstad afstoten. En er was een koper, en dat is een woningvereniging van Bronsum bekend, waar wij ook nog wel eens zaken mee doen. En kan de wethouder me daar een antwoord op geven? Dank u.
Het college, wethouder van Zutphen.
Ja, voorzitter. Ik ben heel blij dat de heer Hazen de parallel trekt met de Oude Passard, omdat, zoals we allemaal weten, de Oude Passard ook uiteindelijk behouden is gebleven. Met name dankzij de inzet ook van de huurders die gezegd hebben, wij pikken dat niet. Ik kan niet bij voorbaat een parallel trekken of dat daar ook moet kunnen, want hoe dan ook heb je natuurlijk ook te maken met de technische staat van de woningen. Als de woningen echt zo slecht zijn dat ze niet meer op te knappen zijn, ik heb daar geen enkele aanwijzing voor, maar stel dat dat zo zou zijn, dan kun je het natuurlijk ook de huurders niet aandoen om in woningen te blijven wonen die onder de maat zijn. Maar voor zover het opknappen van de woningen technisch mogelijk is en redelijkerwijze betaalbaar, dan denk ik vanwege de argumenten die ik net genoemd heb, dat de voorkeur toch heeft dat de wijk behouden blijft. Ja, voorzitter, over de status van de huizen, daar heb ik al op geantwoord. U zegt dat u andere informatie heeft. Ik wil dat best nog eens navragen. En als daar andere informatie uit blijkt, dan zal ik de raad daarover over informeren. Ja, dan komt u met de bewering dat Woonpunt alle woningbezit zou willen afstoten. Alle woningbezit in Parkstad zou willen afstoten. Ik denk dat dat echt een misverstand is. Het enige woningbezit wat Woonpunt wil afstoten en wat u toevallig vandaag in de media is gekomen dat ze ook afgestoten hebben, dat is het zogenaamde niet-DAEP woningbezit. Wat is nou niet-DAEP? Dat is vreselijk jargon. Het gaat over huizen boven de grens van de huursubsidie, van de huurtoeslag. Dus huizen die meer huur moeten opbrengen dan 708 euro per maand. Daar moeten woningverenigingen, die moeten die of in een aparte stichting of NV of wat dan ook stoppen, of ze moeten die verkopen. En Woonpunt heeft ervoor gekozen om het beperkte aantal niet-DAEP woningen dat ze in Heerlen hebben, om dat af te stoten en dat wordt verkocht naar Wonen Limburg. En dan gaat het naast het woningbouwplan wat ik net noemde in het Aldorfpark, dan gaat het met name ook om de huizen hier bijna tegenover op de hoek Uilengats, Dr. Poelstraat, die zijn verkocht aan Wonen Limburg.
Ja. Dank u wel, dan gaan we door naar de volgende vraag. Zet maar niet voordat ik u erop wijs dat we nog vijf reeks vragen te gaan hebben. Dat kan in de 35 minuten, want dan is het vragenuur namelijk voorbij. Als u wil dat mevrouw Winkens nog haar vraag kan stellen, dan zou het collegiaal zijn als u opschiet met het stellen van uw vragen, dan wel ze overslaat en meteen overgaat tot beantwoording door het college. Daar laat ik aan u over. Om te beginnen de heer Hessen over de oliewieden.
Dank u wel, voorzitter. Tijdens de algemene beschouwingen van 9 en 10 november is door deze raad unanieme motie aangenomen Red IBA Parkstad. Met daarin het dictum over de oliewieden. Niet heel lang daarna ontspon zich op Facebook een nogal opmerkelijk gesprek over nut en noodzaak en esthetische waarde van de oliewieden. Met daarin wat onze fractie betreft een opmerkelijke bijdrage van onze wethouder. Nou, wij vonden het nodig om daar een aantal vragen over te stellen en de vragen spreken voor zich.
Het college, onze wethouder is in dit geval de heer Braak. Meneer Braak.
Ja, voorzitter. Is het college op de hoogte van de door mevrouw Koopman op Facebook gestelde vraag? Bovenaan de trap van de Wilhelminaberg wil de gemeente een hele grote oliewiede bouwen. als landmark zoals de Eiffeltoren. Zouden jullie hiervoor naar Landgraaf komen? Antwoord is ja. Is het college ervan op de hoogte dat de wethouder van uw college, die iemand zijn portefeuille heeft, hierop geantwoord heeft? Ja, ik denk wel dat mensen daarvoor in combinatie met andere toeristische en culturele zaken die we hebben, voor naar onze regio komen. Ja. Is het college ervan op de hoogte dat dezelfde wethouder op de vraag komen ze zonder Oloïde niet, heeft geantwoord? Dat is een te absolute vraag. Het gaat erom of een landmark bijdraagt aan je toeristische profiel. Ik denk van wel. Antwoord is ja. Heeft u ook kennis genomen van de aanvullende opmerking van de wethouder? Je moet het, de Oloïde, inderdaad zien als een element in een regionale ontwikkeling. Antwoord is ja. Vindt u deze antwoorden of / opmerkingen overeenstemming met de unaniem aangenomen motie, waarin als addictum staat dat het dichten van de kloof er ook uit zou moeten bestaan, dat de IBA zou moeten zijn van de mensen, niet van de Oloïdes? Zie toelichting. Het antwoord daarop is ja. Vindt u dat als de betreffende wethouder bovenstaande mening is toegedaan, zie zijn antwoord en opmerking, hij voldoende in staat is om genoemde motie uit te voeren in zijn bijdrage aan / over IBA? Het antwoord is ja. Het college spreekt met één mond. Vindt u dat de wethouder hier handelt in de geest van de motie door het impliciet steuns uitspreken voor de realisatie van de Oloïde? Het antwoord daarop is ja. Aangeven dat de Oloïde mogelijk meerwaarde heeft voor de trots en het profiel van de regio en daarmee maatschappelijke meerwaarde kan scheppen voor onder andere de toeristische sector en alle werkgelegenheid is niet in strijd met de motie, waarin wordt uitgesproken dat de IBA meer van de mensen moet zijn. Net als bij alle andere projecten waar de IBA aan meewerkt, is het zaak dat de meerwaarde voor de regionale ruimtelijke kwaliteit, economische structuur en het wijgevoel onder inwoners wordt aangegeven. En wij wachten daarom als college met belangstelling de uitwerking in zaken de Oloïde af.
Aanvullende vraag van de heer Hessen.
Ja, dit hadden we natuurlijk kunnen verwachten dat dit de antwoorden zouden zijn op deze vragen. Maar het impliceert natuurlijk dat wij als raad tijdens de algemene beschouwingen er iets van gevonden hebben. En meer dan alleen in de motie, staat. En de vraag is dan of de wethouder dan vindt dat hij stelling genoeg neemt conform de geest van die motie. En of hij zich moet laten verleiden tot het voeren van een discussie op Facebook die ogenschijnlijk niet in de geest is met die unanieme motie die wij hebben aangenomen. En is de wethouder het daarmee eens?
Aanvullende vragen van de rest van de raad. De heer Lodewijk.
Ja, ik wil graag aan de wethouder vragen of hij het ook in de geest van de motie vindt, zoals ik dat vind, dat een Oloïde makkelijk te combineren is met een IBA voor de mensen.
Het college.
Ja, voorzitter, eigenlijk zijn beide vragen in één antwoord te verenigen, al zitten ze in tegenpolen. En dat is in wezen dat het is absoluut waar en ook door uw raad uitgesproken en door het college ondersteund dat de IBA ook van de mensen moet zijn. Dat betekent dus dat projecten zijn natuurlijk belangrijk, maar de mensen staan centraal, staan voorop. En projecten die moeten daar ook een verbinding mee kunnen leggen. En wij wachten dus daarom met belangstelling af of dat wel of niet gedaan wordt in de verdere uitwerking van de Oloïde.
Dan gaan wij door naar de volgende set vragen, die van de heer Leers over Holy Moly. De heer Leers.
Ja, de voorzitter, dank u wel. Zoals u wellicht al gezien hebt, zit op de publieke tribune een heel aantal ondernemers die hun zaak hebben rondom het, het containerdorp van Holy Moly. En dat zegt waarschijnlijk alleen al iets. Niet alleen de media, maar ook menige ondernemer, bezoeker en bewoner van Hartjesstad heeft er de mond van vol. Zeecontainerdorp Holy Moly brengt helaas alles behalve kerstfeer. Daar vooraf behoorlijk hoge verwachtingen gewekt werden, de uitvoering door de gemeente Heerle CQ door de verantwoordelijk wethouder aanbesteed werd en hij hiervoor nadrukkelijk een keuze maakte bij deze diverse vragen. En zoals gebruikelijk leest de wethouder voor beantwoording de vragen nog even voor. Dank u wel.
Het college, meneer Braak.
Ja, voorzitter, dat klopt. De vragen lezen al eerst even inderdaad voor. Hoe luidt de reactie op het huidige killekoele zeecontainerdorp Holy Moly? Is dit hetgeen u ervan verwachtte? Of ging tijdens de uitvoering wellicht iets grondig mis? Zo ja, wat ging er mis? En wat is de reden hiervan? En vervolgens, wat onderneemt u hier tegen? Ja, dat is altijd duidelijk geweest. En dat stond vanochtend ook denk ik in de krant als reactie vanuit het college. Altijd duidelijk geweest, als je kiest voor een hele andere aanpak dan de traditionele kerstmarkt, iets wat onderscheidend is ten opzichte van de kerstevenementen in je omgeving, dat natuurlijk discussie zal oproepen. En zeker bij een eerste editie zal dat discussie op gaan roepen. En dat is ook gebeurd. Je ziet een levendig debat zich ontspinnen in de stad en ook op social media. En je zou dan ook op zijn minst kunnen zeggen dat het goed is dat er over gepraat wordt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld vorig jaar. Er is een heel heldere discussie gaande over wat voor soort kerstevenement is een kerstevenement. Wat moet je wel willen, wat moet je dan niet willen. En in dat opzicht zijn er natuurlijk ook altijd, als een eerste editie is, zijn er ook altijd nog verbeterpunten waar naar gekeken kan worden. Ik kom daar dadelijk nog even op terug bij een andere vraag die gesteld is en wel zeer, zeer zeker ook relevant is. En zijn er ook successen te noteren. Denk maar aan bijvoorbeeld de vrijdagavond met de optreden van Chef Special. Kortom, we denken dat er een goede basis in ieder geval is gelegd, maar dat je zeer zeker in komende edities door zult moeten ontwikkelen. 2. Kunt u verklaren om de inhoud in de zeecontainers geplaatste alternatief kersthuisje merendeels ontbreekt? Was deze inhoud überhaupt voorhanden? Is het correct dat men momenteel nog steeds zoekt naar invulling van voor het zeecontainerdorp? Ja, u hebt van tevoren ook een programmering gekregen, is ook een presentatie geweest. Het ging deels over programmering op het podium, daar gaat overigens dadelijk de volgende vraag over. En programmering in de tipi-tenten bij het Winterpark Urbane en de programmering in de containers. Nooit de bedoeling geweest om alle containers met programmering te vullen, of in ieder geval niet de verwachting dat zo was. Dat kon je ook al zien in die voorpresentatie. En het idee is natuurlijk dat nu het evenement een keer heeft plaatsgevonden en bekendheid ook krijgt, dat je dat ook gebruikt als zeg maar een soort springplank om volgend jaar meer activiteiten nog naartoe te trekken, met name ook in het dagprogramma. Kunnen bevestigen dat het grote podium merendeels geen programmering kent en bij de al daar onlangs gehouden 90s-avond een handjevol bezoekers scheen, het aantal dat de openingsavonds bezochten de 1000 niet oversteeg? Nee, dat kunnen we op één element na niet bevestigen. Wat we wel kunnen bevestigen is dat de 90s-avond inderdaad maar een 100-tal bezoekers trok. Het was trouwens 2 graden en het regende de hele avond. En dat is altijd al gezegd en ook logisch. En geldt ook voor andere evenementen in die tijd van het jaar, dat bij slecht weer je nu eenmaal een lage opkomst hebt. Dat was niet het geval bij de vrijdagavond Chef Special optreden, toen er wel degelijk meer dan 1000 mensen aanwezig waren. Zowel in het festivalgebied, zal ik maar zeggen, als ook in de omgeving daaromheen. Als ook bij de tipi-tenten, als ook bij de horeca, als ook eigenlijk in het hele centrum. Want dan hebben we het eerder over een aantal van 5.000 à 6.000 mensen. En dat er geen programmering is. De programmering is ook conform wat medegedeeld is. Die zet vooral in op de weekenden. Dat is ook logisch, want de weekenden zijn ook de momenten dat mensen daar de tijd voor hebben. En er zullen ook nog wat meer dingen zijn in de kerstvakantie. Want ook dan is er natuurlijk meer vrije tijd. Dus nog steeds door de week. Welke reactie krijgt u van binnenste ondernemers in zaken Holy Moly? En hoe en op welke wijze gaat u ermee om? Dat is zeer wisselend. Dan laten we daar gewoon heel erg helder en duidelijk in zijn. Dat zijn ondernemers die hebben aangegeven dat zij een goede omzet hebben gedraaid. Dat ze het ook hebben gezien als een bijdrage die voortkomt uit het hele evenement dat plaatsgevonden heeft. Er zijn ook ondernemers die natuurlijk toch last hebben van het feit dat ze bijvoorbeeld niet goed zichtbaar zijn. Dat moeten we ook gewoon erkennen, dat is gewoon een feit. En we vinden ook dat we daar volgend jaar in de samenspraak met de organisatie dat we dat op een andere manier moeten aanpakken en ervoor zorgen dat daardoor wat meer ruimte, in ieder geval ook optisch meer ruimte ontstaat op de Bongert, waardoor bepaalde ondernemers niet te zeer worden geconfronteerd met containers. Dus daar zeker is daar een verbeterpunten zijn daar zeker aanwezig en daar willen we ook na het evenement met de betreffende ondernemers over in gesprek. Om op die manier dat op een andere manier aan te kunnen pakken volgende editie. Kunt u bevestigen een groot deel van de foodtrucks naar dag 1 de Holy Moly de rug toekeerde en vertrok? Zo ja, wat betekent dit voor de foodtruck onderdeel? Wordt het onderdeel van het geheel vandaar aanzienlijk verkleind of volgt binnenkort nieuwe aanwas met andersoortige foodtrucks? Ja, dat klopt ook. In die zin dat wel gebleken is dat de locatie voor de foodtrucks niet goed gekozen is. Men wil de volgende keer de foodtrucks meer vermengen met het evenement en wellicht ook meer richten op de promenade. Ook hier speelt het weer overigens wel behoorlijk parten. Regen is eigenlijk wel killing voor foodtrucks, want je koopt wat te eten en je eet het eigenlijk ook gewoon buitenstaand op. En dan is regen niet echt plezierig. Ik kan u vertellen dat het foodtruckfestival dat zowel in Heerlen als in Valkenburg heeft plaatsgevonden, in Heerlen een groot succes was. Het was toen heel mooi weer. En in Valkenburg veel en veel minder. Het heeft toen twee van de drie dagen gewoon geregend de hele dag. Bent u met de door u ingehuurde organisatie van Holy Moly eens wat betreft dienst meermaals herhaalde uitspraak betreffende een lullige kerstboom? Die uitspraak is gewoon voor rekening van de organisators, absoluut niet de mening van de gemeente. Kunt u bevestigen dat onderdeel Tipi Tentendorp voornamelijk in de handen van gemeente Heerlen is en het secondendorp en de foodtrucks etc. onder een door u uitgekozen organiseerde bedrijf valt? Zo ja, kunt u inzichtelijk maken hoe en waaraan de geleverde gemeentelijke financiële bijdrage concreet besteed wordt en werd. Ja, we hebben hierover al in de commissie in november ook geïnformeerd, ook wat de financiën toen laten zien. En het klopt inderdaad dat, hoewel wel een samenspraak, hè, want het is toen ook gezegd, het hele Winterpark Urbana is door de gemeente georganiseerd, maar steeds in afstemming ook met de betreffende organisator, die overigens ook het concept en een groot deel van de opstelling heeft bedacht. Dus ook het gebruik van tipi-tenten, daar bomen omheen, vuurplekken en dat soort zaken. Kunt u ervoor zorg dragen dat de toegezegde evaluatie van Holy Moly Heerlen uiterlijk per eind januari aangeleverd is en daarbij alle relevante stukken voorhanden zijn? Natuurlijk zullen we alle relevante stukken aan u overleggen op het moment dat ze er zijn, maar dat zal niet eind januari zijn. Al was het maar omdat als je kijkt naar het evenement zelf loopt door tot en met zeg maar 7 januari. En vervolgens moet er eerst nog worden afgebouwd, alles opgeruimd, et cetera. Daar gaat eerst natuurlijk alle, energie in zitten. En vervolgens moet alle stukken worden opgesteld, ook door de organisatie. Dan moet een accountantsverklaring komen, want dat was een vereiste aan het begin al van de rit in de tendervoorwaarden. En we hebben toen ook gesteld dat de termijn om de stukken aan te leveren, dat is voor 1 maart 2018. En vervolgens moeten die stukken ook nog natuurlijk beoordeeld worden en dergelijke. Maar zodra het complete set voorhanden is, we geven daar natuurlijk inzicht in, zoals we ook al beloofd hebben in de commissievergadering van november.
De heer Leers, voor aanvullende vragen.
Dank u wel, meneer de voorzitter. De wethouder heeft het over komende edities. Betekent dat het college serieus overweegt om dit concept, zoals het er nu staat, onder de huidige omstandigheden voor te zetten? Hij geeft ook aan, hij wil met de organisatie door. In hoeverre is het niet mogelijk om, of is het juist wel mogelijk om afscheid te nemen van die organisatie? En is het niet zo dat de gemeenteraad er op enig moment ook nog een zegje over zal hebben? Hoe staat het college ten opzichte van de grote dichte containerwand ten opzichte van H&M? Vindt men dat wel of geen uitnodigende opstelling? En als men dat geen uitnodigende opstelling vindt, waarom is het college, zeker de gemeente Heerlen, dan akkoord gegaan met die opstelling? Wat betreft de lullige kerstboom, daar heeft het college het over gehad. Nu de gemeente over het Winterpark Urbane gaat en feitelijk de uitvoering doet, hoe staat het college er tegenover om het onderdeel Winterpark Urbana wellicht in een andere vorm voor te zetten en achter de andere delen een punt te zetten? Wordt rekening gehouden met die mogelijkheid? CQ wordt daar nu nadrukkelijk naar gekeken. De wethouder geeft aan voor 1 maart evaluatie. Kan hij niet al wat eerder, eind januari, zorgen voor een evaluatie op hoofdlijnen? Dat hoeft niet tot achter de komma te zijn, dat we in ieder geval in deze periode met deze raad nog een uitspraak kunnen doen over Holy Moly, in plaats van dat we het over de verkiezingen heen tellen en het moment Holy Moly, eindejaarsevenement, daarmee weer een stuk voorbij is. Is het college van plan om bij de evaluatie van Holy Moly ook de binnenstad en met name de ondernemers te betrekken? Zo ja, op welke manier? Als het college dat niet wil doen, waarom niet? Want er komen nogal wat reacties van de omliggende ondernemers. En ik denk dat het zeer belangrijk en zeer waardevol is om deze ondernemers erbij te betrekken. Is het college het daarmee mee eens? Er wordt geuit 9 foodtrucks. In de uitingen op de websites en ook in de aanbesteding wordt gesproken over 13 foodtrucks. Hoe zit dit nu precies? En nu blijkt dat dit onderdeel is afgeblazen. Betekent dat ook dat wij geld terugkrijgen van de organisatie? Want als je de lijst met winterevenementen bekijkt en de begroting, dan wordt er uitgegaan van een begroting van om en nabij de 4 ton voor Holy Moly.
waarvan een gedeelte van het geld opgaat in het containerpark en in het foodtruckgebeuren. En nu het foodtruckgebeuren niet doorgaat en het containerpark alles behalve dat geeft wat men ervan verwacht, zou dat toch niks anders betekenen dat we of schade gaan verhalen op de organisatie of in ieder geval geld terug gaan vorderen. Hoe reageert het college daarop? Trek ik de juiste conclusie dat de gemeente eigenlijk het meest sfeervolle gedeelte van Holy Moly organiseert en dat is het winterpark Urbana en de rest nu al volledig in het water is gevallen of staat het college daar anders tegenover? Dank u wel.
Aanvullende vraag, de heer Peters.
Ja, voorzitter, een hele korte vraag. De wethouder zegt dat het dat Holy Moly onderscheidend is. Holy Moly is een winterevenement. Echter staat op de website van de organisator ook dat sfeer een belangrijk onderdeel is. En mijn vraag is dan ook, is het zeecontainerdorp, of door sommige mensen genoemd de dependance van de haven van Antwerpen, heeft die ook een bijdrage aan de kerst- of wintersfeer? En zo ja, wat houdt deze bijdrage in? En is het college alsnog bereid om in te grijpen? Dank u.
De heer Hossels.
Dankjewel, voorzitter. Ik hou het bij containerpark. Voorzitter, een vraagje daarover. Ik weet niet hoeveel containers er staan, maar er staat behoorlijk wat reclame op die containers. Heeft men moeten betalen voor die containers? Of brengen die wat op? Dankjewel.
Het college. De heer Waak.
Ja, voorzitter, de wijze waarop de containers zijn verkregen, betaald voor wordt, et cetera, dat zult u toch echt aan de organisatie moeten vragen. Dat is niet het niveau waarop wij ons begeven bij zo'n evenement. Er zijn heel veel ook subjectieve oordelen gegeven, dus dat is een beetje lastig om daarop op in te gaan. Wat wel sfeervol is, wat niet sfeervol is, et cetera, wat wel werkt en wat niet werkt. Ik heb volgens mij wel al aangegeven dat naar de opstelling de volgende keer gekeken moet worden. Dat het nu wel erg een gesloten festivalterrein is. En dat je het ook meer op een open manier kunt neerzetten. Dat dat ook beter is voor de omliggende ondernemers. Maar aan de andere kant zie je wel de bepaalde elementen. En dat zou je dan moeten. Je moet altijd proberen het goede te behouden natuurlijk. Terwijl je het mindere verbetert. Je ziet natuurlijk dat bepaalde elementen wel heel erg goed hebben gewerkt. Tot aan, ik noem maar een voorbeeld, het optreden van een pancratiescoor afgelopen zondag. Waar het koor overigens zelf zeer tevreden over was. En ook vond dat de opkomst beduidend hoger lag dan men normaal heeft bij haar concerten. Dus dat is ook een combinatie van zaken. Dus ik ga niet mee in een weergave die alleen maar het zwart kent van het zwart-wit spectrum. De Food Truck Festival was een onderdeel dat zonder subsidie is gedaan. Dan de evaluatie met de ondernemers. Ja, dat gaan we doen. We gaan een rondje langs de velden maken. Dat betreft ondernemers in alle soorten en maten. Maar 100% zeker de ondernemers die natuurlijk rond de bongerd zitten. Maar dat gaat dan ook over de culturele instellingen die hebben meegewerkt. Zoals Sjoenk, Nieuwe Noor, Parkstad Limburg Theater. Die overigens vooral in de komende tijd nog gaan programmeren al daar. Als er dus ook artiesten die nu in de Schouwburg gaan optreden op de avond, dan in de middag al een soort kort optreden geven in het winterpark Park Urbana. Kortom, we zijn nu een week op streek, bijna een week, nog niet eens natuurlijk, als het gaat om het containerpark. Maar typisch tenten staan er langer. Maar we zijn dus natuurlijk nog niet op de helft van het geheel, zal ik maar zeggen. We gaan een goede evaluatie doen. Dat is altijd het beste, gewoon zorgvuldig. Dus we gaan ons nu niet haasten met evaluaties op hoofdlijnen en dergelijke. U zegt zelf terecht dat u ook een rondje langs die velden wil. Dat is ook goed, dat gaan we ook doen. Maar dat gaan we niet overhaast doen. Dus ik hou op dat punt gewoon vast aan het antwoord in de eerste termijn.
Dan kunnen we door naar de heer Verrek. Over de rentetarieven Kredietbank Limburg. Meneer Verrek.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil graag hebben dat we ook de vragen van mevrouw Winkels en de VVD bespreken. Dus ik ga verder geen inleiding houden. En ik ben heel benieuwd naar de antwoorden van de wethouder.
Het college, de heer Van Zutphen.
Oh. Ja, voorzitter. Uiteraard hebben wij ook de uitzending gezien. En die uitzending die viel nogal tegen, moet ik zeggen. Omdat uitgegaan werd van de impliciete en ook expliciete veronderstelling dat je mensen die een financieel probleem hebben, dat je die het best zou kunnen helpen door middel van een lening. Nou, laat ik aangeven dat een lening heel vaak juist alleen maar het van de regen in de drup helpen van mensen is. Helemaal los van het rentepercentage. En wat eigenlijk een veel betere manier is om armoedebeleid te ontwikkelen rond dit soort acute financiële problemen. En dan heb ik het met name over een lening bij sociale noodzaak. En waar heb ik het over bij sociale noodzaak? Dan heb ik het over inrichtingskosten. Dan heb je het bijvoorbeeld over de kapotte ijskast, kapotte wasmachine. Dat kwam ook in de uitzending aan de orde. En dan heb je het met name over schuldsanering. Dan zijn de betreffende mensen veel beter geholpen. En in ieder geval in Heerlen gebeurt dat. Doordat oftewel de sociale dienst in eerste instantie bijstand om niet verstrekt. En wat is bijstand om niet? Dat mensen dringend behoefte hebben om iets te moeten kopen, die sociale noodzaak, maar dat er geen aflossingsmogelijkheid is. Dan wordt dus bijstand om niet verstrekt. Waarmee mensen veel beter geholpen zijn dan met een lening van de kredietbank. De tweede optie is de zogenaamde leenbijstand. Namelijk evenzeer die noodzaak dat mensen een uitgave moeten doen, maar dat er wel de mogelijkheid is om terug te betalen. En in dat geval gebeurt dat dan zonder rente. En dan heb je het bijvoorbeeld over mensen die de eerste maand huur vooruit moeten betalen, een waarborgsom vooruit moeten betalen. Dat gebeurt vaak via, in Heerlen gebeurt dat vaak via leenbijstand. De derde mogelijkheid is inderdaad een lening van de kredietbank, maar met borgstelling van de gemeente. En anders dan het artikel in het Limburgs Dagblad de indruk wekte en ook het plaatje op de website van Kassa, hanteren we als kredietbank voor dit soort kredieten met borgstelling van de gemeente een percentage van 6,5%. Dus aanzienlijk lager dan de 12% waarmee we knalrood op dat kaartje stonden. En die 6,5% en die borgstelling door de gemeente is met name vaak aan de hand als het bijvoorbeeld gaat over saneringskredieten. Dus een hoop schulden bij elkaar en dat wordt dan in één krediet omgezet met borgstelling van de gemeente. En als er geen sociale noodzaak aanwezig is en mensen hebben wel de mogelijkheid om een lening af te sluiten en terug te betalen, ja, dan is het dus zeer de vraag of je dat moet willen stimuleren, dat mensen dan een lening afsluiten voor iets wat niet direct noodzakelijk is. Dan kun je veel liever zeggen, zou ik denken, als je bijvoorbeeld een vakantie wil vieren, waar ieder natuurlijk behoefte en even recht op heeft, spaar daar liever voor in plaats van daar een lening voor af te sluiten. Dus om dan zomaar te zeggen, wij zetten die leningen op een veel lager percentage. De vraag is of je daar niet het verkeerde signaal mee geeft, namelijk dat je het lenen voor niet sociaal noodzakelijke dingen zou willen stimuleren. En minstens zo belangrijk is het feit, Kredietbank Limburg is een gemeenschappelijke regeling. En zes gemeentes, de zes grootste gemeentes in Zuid-Limburg, die zijn eigenaar van de gemeenschappelijke regeling. Maar ze verrichten dienstverlening voor vrijwel alle gemeenten in Zuid-Limburg. Dus op het moment dat een inwoner van Valkenburg een lening aanvraagt bij de Kredietbank Limburg, en wat voor reden dan ook kan die hem niet terugbetalen, dan is dat verlies door het niet terugbetalen voor de regeling, is voor de zes deelnemende gemeenten. Met andere woorden, dan moeten wij als gemeente Heerlen betalen voor het verlies wat we lijden door een inwoner van de gemeente Valkenburg. En volgens mij zijn wij graag een sociale gemeente, maar niet een sociale gemeente om de problemen van andere gemeenten op te lossen. En daar waar wij vinden dat, dat het noodzakelijk is dat wij mensen helpen, doen wij dat dus door een van die drie andere aangegeven mogelijkheden. Goed, dan heb ik daarmee denk ik al bijna alle vragen beantwoord. Ik zal ze toch nog even langslopen. Ja, we hebben kennis genomen van de uitzending. U noemt hier in de vraagstelling het aantal 421. Dat kan ik niet plaatsen. Wat ik wel kan aangeven is dat wij dit jaar een lening, dat er dit jaar voor inwoners van de gemeente Heerlen door de kredietbank 128 leningen verstrekt zijn, waarvan 84 met borgstelling door de gemeente, dus 6,5%,
en 44 met 11% of 12% rente. Eens even kijken, nou, tarief heb ik genoemd. Ja, ik heb al aangegeven dat in combinatie met wat we voor de rest doen, dat volgens mij dat tarief goed te verdedigen is. Mocht u als raad nou vinden dat u zegt van ja, een deel van die mensen die toch in die 12% terechtkomen, ja, die zouden wij als gemeente Heerlen toch moeten helpen, dan lijkt het me beter dat u tegen het college zegt van kijk nou eens of je niet vaker tot borgstelling zou kunnen overgaan. Hè? Dat als u zegt van in die gevallen hebben mensen echt ondersteuning nodig en is die 12% te veel, dan is het dus een betere constructie om dan te zeggen van oké, dan doen we alsnog borgstelling in plaats van te zeggen van we zetten alle sluizen open voor heel Zuid-Limburg en daar gaan wij dan als gemeente Heerlen aan meebetalen, ook als het niet om sociaal noodzakelijke leningen gaat. Wie bepaalt het rentetarief? Dat doet het bestuur van de kredietbank, waarvan ik de voorzitter ben en voor de rest de wethouders armoedebeleid van Maastricht, Sittard, Vleen, Brunsum, Landgraaf en Kerkrade. Wie staat borg voor deze leningen? Als wij als gemeente borg staan, dat is zeg maar een 2/3 van de leningen het geval, dan staan wij borg en dan moeten wij als mensen niet betalen, moeten wij voor het gederfde terugbetaling opkomen. Ja, en volgens mij heb ik vraag 7 al beantwoord. Vraag 8, wat is de bijdrage van de gemeente aan de kredietbank Limburg? De kredietbank Limburg is gelukkig veel meer dan het verstrekken van leningen. Sterker nog, het verstrekken van die leningen is maar een heel klein onderdeel. Voor het overgrote deel gaat het over bewindvoering, gaat het over het schuldsanering enzovoort. Waarvan, zoals bekend, wij zelf het eerste deel doen, met de kredietbank het tweede deel. En daar betalen wij, uit mijn hoofd gezegd, een bedrag tussen 1 miljoen en 1,4 miljoen per jaar voor aan de kredietbank. Waarbij het overigens het vooruitzicht dit jaar is, na een aantal jaren waarin de kredietbank een positief resultaat heeft, gaat dat er dit jaar op een negatief resultaat wordt afgekoerst. Even kijken, ja, en wat zou de bijdrage zijn van de gemeente Heerlen als het rentetarief naar 5% zou gaan? Ja, daar kunnen wij zo geen antwoord op geven, maar het lijkt me hoe dan ook onwenselijk, al helemaal als wij dat doen voor inwoners van andere gemeenten. Tot zover.
Korte aanvullende vragen van de heer Verrek.
Ja, dank voor de uitgebreide toelichting. Ik ben er heel tevreden mee. Ik heb nog twee vragen. Ik ben heel benieuwd van hoeveel betaalt de gemeente Heerlen nu in die borgstelling. Want u zegt van, u geeft aan dat wij voor Valkenburg betalen als mensen daar niet hun afspraken nakomen. Dan moeten wij dat bij plussen. Dus ik ben heel benieuwd naar het bedrag. En ik ga voorstellen aan omdat er wel een aantal keuzemomenten in zitten, ga ik voorstellen aan het presidium om een keer te agenderen dit verhaal. Want ik vind het wel interessant om dit een keer uitgebreid door te praten, door te spreken in de commissie. Dankjewel.
Andere aanvullende vragen? Niet? De heer Verzutten.
Ja, voorzitter, die vraag van die borgstelling die zoeken we op en agendering is uiteraard aan de commissie zelf.
Gaan we snel door aan de heer Van Kempen, die ik vraag om zijn vraag niet voor te lezen, maar hoogstens over te gaan tot een korte toelichting.
Ja, we hebben het hier vaker gehad de laatste maanden over overlastbomen die gekapt worden. De wethouder heeft steeds zijn best gedaan om de stad te informeren, maar er blijven steeds vragen komen. Dus ja, hoe kan het nog beter? Dat is de achtergrond.
Wethouder Aarts, het college.
Ja, voorzitter, dan zal ik ook niet de vragen letterlijk beantwoorden. In grote lijnen hebben wij...
We gaan eerst door met de heer Aarts.
Even qua procedure voor de duidelijkheid. Nu de wethouder niet de vragen voorleest, komen ze dan wel in de notulen te afnemen? Want anders kan niemand daar meer een touw aan vastknopen.
In de notulen komen en de wethouder zei ik ga ze niet letterlijk beantwoorden. Hij bedoelde natuurlijk te zeggen dat hij ze wel gaat beantwoorden, maar ze niet letterlijk voorleest.
Ja,
ik ben benieuwd.
De strekking van het antwoord is dat wij absoluut veel waarde hechten aan herplant van bomen. Dat er ook heel veel discussie is over wel of niet terugplanten door bewoners onderling. Groepen willen wel, groepen willen niet. Maar u heeft in de begroting, in november heeft u budget vrijgemaakt voor 2018 om daar weer herplantmogelijkheden uit te financieren. We hebben ook aangegeven dat een aantal projecten die liepen en lopen, waar nog oneenigheid over was, dat wij contact gaan opnemen met die buurten, met die wijken, om daar alsnog aan te geven dat wij beperkte mogelijkheden hebben om wel terug te planten en dat in overleg met hun zullen doen. We hebben in Heerlen niet minder bomen. Er zit nog altijd een behoorlijk bomenbestand wat wij hebben. Dus ik wil graag de vragen dan schriftelijk aan de griffie geven, zodat die rondgestuurd kunnen worden. En mochten daar dan extra vragen op zijn, ben ik ook graag bereid om die te beantwoorden.
Aanvullende vraag, meneer Van Kempen.
Korte vraag nog. In mijn buurt, de Pastoorskuilenweg, zie ik dat de rommel, achtergebleven rommel, snel opgeruimd wordt. Ik denk dat er her en der in de stad nog, voor de feestdagen, nog bomenstronken liggen. Gaan die nog weg voor deze dagen?
Ik zal het met de afdeling bespreken, dat ze daar waar, want er zijn ook nog, ja, men noemt het de boomstronken die nog in de grond zitten. Die is denk ik niet dat we die allemaal wegkrijgen, maar als er losse rommel ligt, stel ik voor aan de afdeling om die alsnog voor de feestdagen op te ruimen.
Andere aanvullende vraag, meneer Leers, zo kort mogelijk.
Ja, korte vraag. Ik begreep dat de wethouder nog met een schriftelijk stuk komt. Neemt hij daarin ook mee de situatie op de Bekkerweg, wat daar nu de stand van zaken is? Zo nee, wil hij daar dan extra aandacht aan besteden als hij dat niet van plan had?
De situatie op de Bekkerweg.
Ik stel voor dat u die met elkaar buiten het vragenuur even doorneemt.
Ja, even geven, want als het is wat ik denk dat het is, is het een overleg tussen twee bewonersgroepen. En daar zijn wij mee in gesprek. En ik denk dat ik daar niet verder op hoef in te gaan, want het is eigenlijk een bemiddeling tussen
duidelijk.
Twee groepen.
Dank u wel. Dan heeft mevrouw Winkers nog 2 minuten voor haar laatste setvraag.
Nou, voorzitter, gelukkig heb ik op de klok gekeken. Toen het vragenuur begon was het 6:12. Dus ik denk dat ik nog heel even heb om mijn laatste vraag toe te lichten.
U heeft nog even en dit is de voorzitter van de raad.
Ja, dan heeft
dus
u helemaal gelijk.
En alles wat u nu doorspreekt gaat ten koste van uw eigen tijd. Mevrouw Winkers.
Precies. Voorzitter, de toelichting op mijn vragen luidt als volgt. Het verkeersbesluit om die A79 te wijzigen naar 100 km per uur is op 18 juli verleden jaar in de Staatskrant gepubliceerd en verloopt aanstaande 1 mei in 2018. Maar als we nu niets doen, dan blijft deze snelheidsverlaging van kracht. En de provincie is terecht boos, wij zijn terecht boos, want als we vandaag de actualiteit lezen hoe de Rijkswaterstaat heeft gereageerd en we constateren dat ze alleen maar van plan zijn vangrails en bermen op te knappen. Nou, dat is prima, daar zien we wel het nut van in. Maar de veiligheid van de viaducten en de op- en afritten lijkt ons van dermate groot belang dat daar zeker aandacht voor moet zijn. Maar nu de situatie nog officieel van tijdelijke aard is, wenst de VVD in ieder geval dat hier heel snel een oplossing voor komt. Te meer daar een vlotte doorstroming van de driehoek A79, A2 en A76 gebaarborgd dient te zijn. Ik wil dus bij deze allereerst een hele grote oproep doen aan de wethouder om alles wat in zijn macht ligt te doen om de lobby te starten. En ik hoop dat de antwoorden op zijn vragen gewoon 3 miljard ja zal zijn. Dank u wel.
Wethouder Aerts.
Ja goed, ik zal met grote snelheid door de vragen gaan. Is het bekend bij ons? Ja, het is bekend. Er is ook, vandaag heb ik nog bestuurlijk overleg gehad binnen Parkstad over de situatie die ontstaan is. Er heeft een paar weken geleden een overleg, eigenlijk een mededeling informatief door Rijkswaterstaat aan de provincie, aan ons Parkstadgemeentes vertaald, maar ook aan de gemeentes in het tracé. Daar is ons eigenlijk de mededeling gedaan. Het is 100 en het blijft 100, want verdere aanpassingen om 130 te maken in optima forma zou 400 miljoen kosten. En om het goed 130 te krijgen. En nu zou het dan rond de 30 miljoen kosten. Dus, maar er zitten nog een aantal varianten tussen. We hebben vandaag, daar was het in verband met het overlijden van Alfons Penck niet naar dat overleg geweest, maar was wel vertegenwoordiger van ons. Maar het was meer een mededeling als dat wij daar een inspraak hadden. Wij hebben daar vandaag ook in de commissie besloten dat wij het over het proces niet eens zijn. Daar ook met de provincie naar de provincie een brief schrijven en kijken welke lobby dat we nog kunnen inzetten om hem toch naar 130 te krijgen. Maar ik vertel u ook, in het tracé de gemeenten van Achter Maastricht-Meersen tot aan Voerendaal zijn voor 100 kilometer.
Aanvullende vragen van mevrouw Winkels.
Ja, mijn aanvullende vraag is of het overleg dat de wethouder dus verder voert, dat ik dat mag begrijpen als toch zijnde een lobby. Want overleg voeren is leuk, maar ik denk dat hier vooral een lobby om de opcenten die we tenslotte betalen met z'n allen, om die op een goede plek terecht te krijgen en te zorgen dat we eventueel een goede uitleg krijgen over die kosten, daadwerkelijke kosten, want die 400 miljoen is natuurlijk een inschatting. Dan wil ik toch wel heel graag weten hoe de opcenten in deze provincie worden verdeeld.
Ja, nou ik kan u daartoe zeggen dat dat een lobby is die wij zo zwaar als mogelijk zullen doen. Maar omdat ook in Parkstad een aantal gemeenten voorstander zijn van de 100, kan ik niet namens alle gemeenten daar spreken. Maar dan doe ik de pet van de gemeente Heerlen op. En heb ook al aangegeven dat wij hier vinden dat dus deze weg elders had moeten worden gelegd. En dan noem ik de Randstad. Was er geen discussie geweest, dan was je er al geweest.
Aanvullende vragen? De heer Hessen.
Voorzitter, dank u wel. De SP-fractie is voorstander van het handhaven van 100, maar dat terzijde. De vraag aan de wethouder is, het verschil tussen 120 km per uur en 100 km per uur op het tracé Heerlen en Maastricht is 1 minuut en 40 seconden. Vindt de wethouder dat veel of weinig?
Mijn antwoord...
Okay, eerst even andere aanvullende vraag. De heer Leers.
Dank u wel. Mocht de snelheid daar omhoog gaan op de stadsautoweg, wordt dan ook rekening gehouden met vele klachten van geluidsoverlast en fijnstof?
Andere aanvullende vraag niet, de heer Aerts.
Ja, op de vraag van meneer Hessen. Het is niet altijd het belang van de snelheid. Het is ook het feit van de positie, zoals wij hier in Zuid-Limburg worden weggezet. Hier krijgen wij een stugge mededeling dat wij een besluit voorgelegd krijgen. Daar gaat het mij principieel om. En mij persoonlijk maakt het niet uit, 110, 120, 121, maakt mij persoonlijk niet uit. Maar het principe, het proces bevalt mij in deze geenszins. En meneer Leers, bij een herinrichting van een weg voor zoveel miljoenen zal ook daar rekening mee gehouden worden. Er is gesproken over zogenaamd dubbele zoap, geruislozer. Er zijn een hele hoop mogelijkheden. En ik denk dat we die in het proces, als je ervoor kiest voor 130, dat je daar wel degelijk rekening mee moet houden.
Dank u wel. Dan sluiten we het vragenuur af en gaan we door met het vaststellen van de notulen van de Raad van 29 november 2017. Ik geef de heer Leers het woord.
Meneer de voorzitter, dank u wel. Ik heb in de vorige vergadering een aantal vragen gesteld en een van die vragen is onbeantwoord gebleven. In de notulen wordt aangegeven dat er nog schriftelijk terug zal worden gekomen op het collegebesluit wat voor de zomervakantie is genomen in zaken of wat te maken had met het kansspelautomatenbeleid. Die vergadering ligt nu 3 weken achter ons en alhoewel ik op gezwinde spoed heb aangedrongen, heb ik tot op heden nog geen antwoord op die vraag gekregen. Dus met verwijzing naar die notulen en nogmaals deze vraag. Dank u wel.
Dat beschouw ik dan meer als een aanleiding van. Hè. We stellen de notulen vast. Ik constateer dat u geen probleem heeft met het vaststellen van de notulen, maar dat u naar aanleiding van de eerdere toezegging het college alsnog vraagt om met die beantwoording te komen. Maar ik stel ook voor dat we dat niet tijdens het agendapunt vaststellen notulen doen, maar dat het bij wijze van uitzondering dat, laten we zeggen, uw opmerking, uw vraag wel nog eens aan het college gesteld is. Hoeft het college nu niet te beantwoorden, maar het is, laten we zeggen, het is een herinnering aan het college om die vragen alsnog snel te beantwoorden. Maar laten we er ook geen gewoonte van maken om bij het agendapunt vaststellen notulen, om naar aanleiding van de notulen een debat te starten. Dat is ook misschien helemaal niet wat u bedoelt, meneer Leers, maar ik wil dat voor de goede orde wel even gezegd hebben. En daarmee kunnen we volgens mij instemmen met de notulen zoals die voor ons liggen. Mm-hmm. Ja, is dat oké, meneer Leers?
Voorzitter, als het gewoon gebruikelijk is dat vragen beantwoord worden, dan ben ik het daar helemaal mee eens.
Ja. Dan constateer ik, kijk ik rond in de raad, dat we kunnen instemmen met de notulen. Dan gaan we door naar het volgende agendapunt. Dat zijn de ingekomen stukken. Ook hier heeft de heer Leers een opmerking. Meneer Leers?
Dank u wel, meneer de voorzitter. Onder de punten 4, 4a en 5 zijn al een aantal brieven binnenkomen die, ik zal die onder het kopje
Apollo-hal benoemen. En mijn vraag is, het college gaat ermee aan de slag, tenminste zo wordt het voorgesteld, of het college daar een memo aan kan wijden van wat nu eigenlijk de stand van zaken is en wat de betekenis volgens het college is van deze drie brieven die ik zojuist aanhaalde onder het kopje Apollo-hal. Dank u wel.
Ja, ook hier wil ik de raad erop wijzen dat dit het vaststellen van de ingekomen stukken is. En ook hier wil ik de opmerking maken dat we er geen gewoonte van moeten maken. Dat we naar aanleiding van het vaststellen van die ingekomen stukken, dat we extra vragen stellen. Daar hebben we een vragenuur voor, daar hebben we allerlei andere mogelijkheden voor. Het gaat er hier om dat we de ingekomen stukken vaststellen of niet vaststellen. Maar laten we ook hier bij wijze van grote uitzondering, u kent mij als zeer coulant, dat we het college nog eens herinneren aan de opmerking van de heer Leers. Kunnen we instemmen met het vaststellen van de ingekomen stuk? Dat kan, zie ik als ik naar de raad kijk. Dan kunnen we door naar agenda punt nummer 6, het vaststellen van de structuurvisie ruimtelijke economie Zuid-Limburg. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Klaasjes.
Ja, dank u wel, voorzitter. Deze structuurvisie ruimtelijke economie Zuid-Limburg, ofwel de SRESL, zoals die genoemd wordt, is in de commissie uitgebreid besproken. De SP heeft toen aangegeven blij te zijn met deze visie, waarin alle Zuid-Limburgse gemeenten afspraken met elkaar maken over de aanpak van winkel- en kantorenleegstand en leegstand en bedrijventerreinen. Hopelijk zullen deze afspraken meer dwingend karakter hebben dan de afspraken die hierover in het verleden zijn gemaakt. En ook krijgen provincie en gemeente instrumenten om de langdurige en structurele leegstand aan te pakken, die er nu nog niet zijn. Weliswaar pas na de wettelijke termijn van 3 jaar, maar toch. Het is ook goed dat het MKB intensief betrokken is geweest bij het tot stand komen van deze visie. Maar toch zijn we benieuwd naar de reactie van grote vastgoedeigenaren in onze stad, die vaak niet eens in deze regio wonen. Is daar bij de wethouder iets van bekend, over hun reactie? Voorzitter, in de commissie is heel veel gesproken over de hele baan. En uiteraard vindt de SP het belangrijk dat het voorzieningenniveau op de hele baan op peil blijft. Maar dat geldt ook voor andere buurten in onze stad, zoals de Slak, Vrijheide, Rennemig, Molenberg, Welte, Heksenberg, Mezenbroek en zo zijn er ongetwijfeld nog een paar op te noemen. En voorzitter, dan nog even kort naar de motie waarin D66 en de VVD vragen om de hele baan voorrang te geven bij de uitwerking van deze structuurvisie. Kan de wethouder aangeven wat het aannemen van deze motie voor consequenties heeft voor deze structuurvisie in het algemeen en voor de andere buurten in onze stad in het bijzonder? Dank u wel, dat was het termijn.
De heer Bertelet zou zich aanmelden of heb ik me vergist?
Ja, voorzitter, ik wil wel iets over die structuurvisie zeggen, maar met name ook over de motie. Mevrouw Klaasjes had het er al over. Goed, wij steunen ook de structuurvisie ruimtelijke economie Zuid-Limburg. We zijn ook blij met de totstandkoming van dit stuk, volgens mij een novum in Nederland. Ook de manier waarop die tot stand gekomen is. Alleen ja, vinden wij, en dat is ook de aanleiding voor die motie, dat de hele baan toch wat extra aandacht verdient. Mevrouw Klaasjes had het terecht over de noodzaak om natuurlijk in alle wijken het voorzieningenpeil op niveau te houden, maar wij denken toch dat er redenen zijn om de hele baan hier met voorrang te behandelen en het college te vragen met voorrang te komen tot een uitvoeringsplan voor de hele baan. Ik zou daar willen wijzen op, zoals het ook in de commissie genoemd is, de verfrommelde structuur, retailstructuur op de hele baan, die eigenlijk zonder dat er echt een gedachte achter lijkt te zitten. Ja, er zijn wel allerlei plannen in het verleden gevormd, maar daar is ook weer op teruggekomen. En ik denk toch dat er dus inderdaad sprake is van een verfrommelde structuur, waarbij er op dit moment enorm veel ontwikkelingen en ideeën zijn met betrekking tot het verhuizen van retailorganisaties daar. En wat we natuurlijk ook uit de krant hebben kunnen lezen, Linders heeft de onzalige plannen opgevat om langs de Euregioweg 9.500 vierkante meter nieuwe winkelvoorzieningen te gaan realiseren. Iets waar in de regio geen draagvlak voor is, maar goed, we kennen de oorzaak. Er zat een witte vlek in bestemmingsplannen land en daar heeft deze projectontwikkelaar gretig gebruik van gemaakt. Maar wij denken ook dat door middel van het voorrang geven van de hele baan met betrekking tot het komen tot een uitvoeringsplan, deze plannen de wind uit de zeilen genomen worden. Als wij straks met een visie kunnen komen vertaald in een concreet plan voor een winkelcentrum op de hele baan, dat voor Linders het veel minder aantrekkelijk zal zijn om zijn plannen kost wat kost door te zetten. En nogmaals, van daaruit ook onze motie en de vraag om met voorrang te komen tot een uitvoeringsplan. En wij erkennen dat ook in andere wijken het nodig is om, maar goed, in veel van die wijken is dat ook al gebeurd, moet erbij zeggen, te komen tot een planning op de wijkvoorzieningen integraal. Niet alleen retail, maar ook onderwijs en zorg. Maar dus nogmaals, dat is voor ons de reden om deze motie in te dienen.
De heer Buitink.
Dank u wel. Ik sluit me aan bij de vorige sprekers en ik heb er eigenlijk weinig aan toe te voegen. Maar ik vind het uitgangspunt moet zijn dat het een visie is en geen wet. En niet een betonnen gegoten uitgangspunten. En waar te pas en te onpas gebruik gemaakt gaat worden om goed bedoelde suggesties en samenwerkingen naar de prullenbak te verwijzen. We zullen de motie van de D66-VVD dan ook omarmen. Met de nadruk dat zeker een aantal bestaande winkelgebieden meegenomen worden in het vervolg. En zonder meer dat er voor de hele baan en ik zou bijna zeggen best van een voorrangs- en een voorkeurspositie, rekening houden met de vragen van mevrouw Klaasens van de SP. Dank u wel.
Heer Leers.
Ja, de voorzitter, dank u wel. Zoals in de commissie besproken en natuurlijk ook in de stukken staat, vindt er na een jaar of drie een evaluatie plaats. En dat is goed en zeer terecht. Maar nu bereikte mij onlangs nog wat signalen vanuit de Heerlense Oranje-Nassaustraat, waarin ondernemers aangeven van, goh, Heerlen zou als enige de ondernemers niet gekend hebben in dit stuk en anderen zouden dat wel gedaan hebben. In discussie daarop heb ik aangegeven van, goh, net zoals voorgaande spreker zei, het is nog niet zo vast als dat het lijkt. De evaluatie komt nog eraan. Maar herkent het college zich in dat signaal en herinnert het college zich dat er ook vanuit de Oranje-Nassaustraat wat signalen zijn gekomen. En vindt het college het misschien wel op zijn plek om daar nog eens met deze of gene vanuit de Oranje-Nassaustraat over te spreken. Wat betreft het onderdeel Heerlerbaan, zou ik ook nog met verwijzing naar de commissievergadering ook het college nogmaals willen bevragen over de afspraak die toen is gemaakt om het onderdeel Heerlerbaan in februari nogmaals terug te laten komen op de commissieagenda en daar nog iets wat uitvoeriger op de situatie in te gaan. Ik neem aan dat die afspraak nog steeds staat en dat dat nog steeds in februari gaat gebeuren. Is dat niet zo, dan hoor ik dat graag. Dank u wel.
Dan gaan we naar het college. De heer De Beer.
Ja, dank u voorzitter. Ik denk dat het nogmaals goed is om te vermelden dat achter de structuurvisie Zuid-Limburg een jarenlang traject schuil gaat van zeer veel overleg, waarbij we erin geslaagd zijn om één methodiek te ontwikkelen voor geheel Zuid-Limburg. En de heer Bertelet noemde dat net al uniek voor Nederland. En ik denk ook voor de opgave waarvoor we staan, niet alleen op het gebied van retail, maar ook kantoren en bedrijventerreinen, dat dit meer dan gepast is, zou je kunnen zeggen, voor de regio en voor de opgave van deze regio. Mevrouw Klaasens vraagt van, hoe is eigenlijk de reactie van de grote vastgoedeigenaren? En dan specifiek voor diegenen die niet hier in de regio wonen. We hebben zowel de vastgoedeigenaren, maar ook makelaars, maar ook ondernemers uitgenodigd voor inspraakavonden. Er zijn een aantal ondernemers verschenen, niet allemaal uiteraard. Maar ik denk dat het met name ook in het belang is van vastgoedeigenaren dat er duidelijkheid komt, ook richting de markt, waar we in de toekomst ontwikkelingen willen zien en waar we in de toekomst geen nieuwe ontwikkelingen meer willen zien. De markt heeft zelf ook aangegeven, hè, als de markt kan spreken, dan spreekt die dan via de makelaars en via de vastgoedeigenaren en via ondernemers, hebben aangegeven ook die duidelijkheid te willen hebben. In het verleden hebben we ook regelmatig de discussie gehad van hoe werk je nou toe naar een compact centrum. Ook dat is in het belang van vastgoedeigenaren. En daar doen we eigenlijk recht aan met behulp van deze structuurvisie. Dus ik zie ook geen aanleiding voor die grote vastgoedpartijen die u waarschijnlijk in gedachten heeft. Om hier tegen te zijn of anderszins negatief op te reageren. Sterker nog, het versterkt alleen maar de positie van de centra en daarmee ook de positie van het vastgoed in die centra. En we maken eigenlijk de vastgoedmarkt in dat opzicht wat krapper. Mevrouw Klaasens vraagt ook van wat betekent het aannemen van deze motie die door D66 en VVD wordt ingediend rondom de hele baan. Wat betekent dat nu? En wat betekent dat ook in relatie tot andere stadsdelen, buurten en wijken? Afgesproken is om de structuurvisie uiteindelijk te vertalen in uitvoeringsplannen. En uitvoeringsplannen kunnen soms generiek zijn. Kijk bijvoorbeeld naar het hele centrum, zou je kunnen zeggen, is één groot uitvoeringsplan. En dat is aan de ene kant het bidboek wat daarvoor ontwikkeld is. Dat is aan de andere kant de aanpak van Streetwise, die we al een aantal jaren toepassen. Dat is de regeling ruimte voor ondernemerschap. En ook die regeling en de inzet van Streetwise, die hebben we ook geprojecteerd op Hoensbroek Centrum, op Heerlerbaan, op Heerlerheide. Met andere woorden, de stadsdeelcentra op dat niveau in de retailpyramide. Alleen wat we geconstateerd hebben is dat er een aantal gebieden zijn in Heerlen die toch wel wat afwijken of unieker zijn dan andere gebieden. Bijvoorbeeld Hoensbroek Centrum, als je het hebt over de leegstand. Dat is aanmerkelijk hoger dan bijvoorbeeld de leegstand op Heerlerbaan of Heerlerheide. Dat rechtvaardigt dat we daar wat sneller actie op ondernemen dan wellicht elders in Heerlen. En daar waren we al mee begonnen. Dus dat is zeg maar een onderdeel van een uitvoeringsplan wat is al gaan lopen voor de vaststelling van de structuurvisie. Heerlerbaan is zo'n ander gebied, waar we de vorige keer ook van geconstateerd hebben in de commissievergadering, dat dat nog een heel erg verrommeld gebied is als je kijkt naar de retail vierkante meters daar. Het staat veel leeg, maar het is ook allemaal zeer onsamenhangend. En als je toe wil naar een gezonde retailstructuur, dan moet je daar keuzes in durven maken. En het maken van die keuzes vergt ook dat je nadenkt in termen van een uitvoeringsplan. En het aardige is zowel een voordeel als op sommige punten ook een nadeel, dat er ook veel dynamiek in het gebied is en dat marktpartijen zich aan het bewegen zijn. Nou, negatief is dan de beweging van Linders. Positief is, zijn een aantal andere bewegingen. En we proberen die bewegingen vanuit die markt eigenlijk nu ook te koppelen, zou je kunnen zeggen, aan de uitgangspunten van de retailstructuurvisie. Met andere woorden, de dynamiek en de opgave die we constateren rondom de hele baan rechtvaardigen het dat we dat doorvertalen in een uitvoeringsplan en dat we dat op wat kortere termijn ter hand zullen nemen of willen nemen ook. Dat hebben we ook in Parkstad zo afgesproken, dat we binnen Parkstad een aantal gebieden zouden benoemen waarop we op korte termijn gaan doorschakelen in termen van een uitvoeringsplan. Dat wil niet zeggen dat we andere buurten of wijken tekort doen, want daar is voor een deel ook generiek beleid en daar is ook voor een deel maatwerk gewoon van toepassing. Maar er zijn een aantal grotere hotspots, om het zo maar even te zeggen, waar we wat sneller op doorschakelen en ook ja, een aanpak proberen te ontwikkelen dat veel grootschaliger is dan het buurt- en wijkniveau. Ja, de heer Bertel had vraag ook van ja, die voorrang van Heerlerbaan. Ik weet niet of je het voorrang echt voorrang moet noemen. Het is in ieder geval een gebied wat vraagt om een doorvertaling vanuit de retailstructuurvisie zoals die vanavond wordt vastgesteld. Dat talen we in een uitvoeringsplan en daarvan hebben we volgens mij geconstateerd de vorige keer in de commissievergadering dat Heerlerbaan daar een van de eerste gebieden is die daarvoor een aanmerking zou moeten komen. De heer Buting die geeft aan van het is een visie en geen wet, helemaal mee eens. Dat betekent ook dat er binnen de visie toch ook wel wat flexibiliteit mogelijk moet zijn, dat ook goede initiatieven die recht doen aan de uitgangspunten van de visie, dat we die ook mogelijk moeten kunnen maken en dat het niet allemaal in beton gegoten moet zijn. Zeker als het ontwikkelingen zijn vanuit de markt die een aanwinst zijn voor de regio, dan moeten we niet zeg maar daar halsstarrig in zijn, maar dan moeten we kijken wat er binnen de contouren van de visie mogelijk is, zodanig om ja, die dynamiek in de markt ook te gebruiken voor een gezonde retailstructuur. Ja, de heer Leers, maar volgens mij ook de heer Buting, die vroegen van hoe zijn ondernemers nou betrokken? Nou, er zijn verschillende bijeenkomsten geweest, georganiseerd vanuit Parkstad. Ook gecommuniceerd via MKB Parkstad en andere koepels, richting vastgoedpartijen, dus richting makelaars, richting vastgoedeigenaren en richting ondernemers. En er zijn ook heel veel partijen die daar gebruik van hebben gemaakt. Maar ik realiseer me ook wel dat niet iedereen ja, die oproepen leest of voldoende gemotiveerd is om daar naartoe te komen. Dus ja, als de heer Leers zegt, bent u bereid om nog eens een keer met een aantal ondernemers uit de Oranje-Nassaustraat te praten, dan zijn we daar uiteraard toe bereid. En dan kijk ik ook naar mijn collega Centrum om te zien van hoe past de ontwikkeling die we voorstaan in Heerlen Centrum, hoe past die ook in de Oranje-Nassaustraat. En ja, het klopt dat ik heb toegezegd in de commissievergadering om in februari te komen met een procesvoorstel rondom de uitwerking van een uitvoeringsplan Heerlenbaan. Dat zal niet in detail zijn, maar dat zal wel een eerste aanzet kunnen zijn hoe we in de rest van het jaar verder gaan rondom het inrichten van de uitvoeringsplannen.
Komen we bij de tweede termijn van de raad. Wie mag het woord geven? De heer Dame, mevrouw Klaasens, de heer Simons, de heer Dame.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er wordt al jaren, ook op Heerlenbaan, gesproken over ontwikkelingen met betrekking tot niet alleen het winkelcentrum, maar ook tot een totaalvisie die op Heerlenbaan en dat ingevuld gaat worden. Het woordje masterplan is iets wat al meer dan 15 jaar daar wel gebruikt wordt, maar nooit echt gehanteerd is geworden. Mijn vraag is ook eigenlijk, en die heeft ook een beetje betrekking ook op hetgeen wat er in de motie van VVD D66 staat, bij de eerste bullet, en eventuele andere maatschappelijke partners. Ik zou dit vind ik een iets wat zacht uitgedrukt. Ik zou de wethouder willen vragen of hij het met mij eens is, dat als je inderdaad een totaalvisie wilt presenteren en je wilt een uitvoeringsprogramma maken om in ieder geval ook de buurtstichting en andere instellingen die op de hele baan gehuisvest zijn, zoals Zevengram, et cetera, om die in ieder geval bij die visie te betrekken hen daar ook in ieder geval een zienswijze op laten geven. Ik had graag in de tweede termijn daar een antwoord op van de wethouder.
Dan gaan we naar mevrouw. U wil een interruptie? U mag interromperen, meneer Bert.
Nou goed, ik ben het helemaal met de heer Dame eens. Wat mij betreft mag het woord eventueel in het dictum eerste bullet eruit gehaald worden. Zodat ook die andere die aanbieders, die andere maatschappelijke partners ook aan tafel komen. Dus het woord eventueel mag er wat mij betreft uit.
Ja, dat is interessant. Het mag eruit?
Gaat
het er nu uit?
Gaat eruit, ja. Oké,
duidelijk. Mooi. Dan is dat bij deze een officiële correctie van de motie. Was dat uw interruptie, meneer Wetterlaat? Oké. Mevrouw Klaasens?
Ja, voorzitter, dank u wel. Uit de beantwoording van de wethouder begrijp ik dat wat er in de motie staat eigenlijk al in gang is gezet. En dat als de heer Bertel het dan toch een schrappen is met woorden, de woorden met voorrang in principe er ook uit zouden kunnen, want het gebeurt al.
De heer Bertel mag mevrouw Klaasens interromperen. Ik zal de heer Bertel een beetje helpen.
Ja goed, dat doe ik bij deze dus ook. Ik zat nog even te wachten tot zij klaar was met haar verhaal. Ja. Maar ik zou toch met voorrang willen handhaven. Nogmaals, het gaat om het strategisch belang. Linders is bezig met die onzalige plannen. We moeten Linders gewoon voor zijn. Als wij plannen eerder presenteren, nemen we hun de commerciële wind uit de zeilen. En ik denk dat ze dan, zeker omdat zij ook de mogelijkheid hebben om aan te schuiven straks, graag onderdeel gaan uitmaken van dat winkelcentrum waar we wel met z'n allen op zitten te wachten. Dus ik zou dat bij voorrang toch willen handhaven.
Ja,
en ook omdat wij natuurlijk, ik wil ook deze motie handhaven om daarmee duidelijk te maken dat wij als raad het college die opdracht geven om op die manier te ageren tegen deze onzalige plan.
Mevrouw Klaas, ja, in haar tweede termijn.
Ik snap de gedachtegang van de heer Bertelet. Maar goed, uit de beantwoording van de wethouder heb ik begrepen dat eigenlijk het meeste wat hierin gevraagd wordt al in gang is gezet. En dat er in februari een soort van uitvoeringsplan naar de commissie komt om dat verder te bespreken. Nu vind ik dat al redelijk snel, want we zitten nu eind december, dan gaan we alleen januari nog. En ik denk dat er ook wel enige tijd nodig is om met dat uitvoeringsplan naar de commissie te komen. Dus ja, ik zie de zin van dat met voorrang eigenlijk niet meer zo zitten in deze motie. Maar goed, het is aan de indieners van de motie om te beoordelen of ze dat willen handhaven of niet. Het zal verder ook niet zo'n struikelblok zijn, maar dat wilde ik alleen even opmerken. En verder blij met de beantwoording van de wethouder dat ook met de grote vastgoedeigenaren in de stad gesproken is. En dat zij ook het belang inzien van deze visie om te komen tot een kleiner winkelcentrum, minder leegstand enzovoort. En ja, ik schrok wel even van een opmerking van de wethouder dat hij dacht dat hij mijn gedachten kon lezen, want dat betekent dat ik heel erg moet gaan uitkijken. Dank u wel.
O jee. Alle geheimen van mevrouw Klaassen, zoals die is op tafel komen. Er is iemand.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de oude partij kan zich vinden in de structuurvisie Zuid-Limburg. Naar het beantwoorden en de toezegging van de wethouder betreffende de motie en ook de aanpassing in de motie, kan de oude partij de motie ook omarmen. En wij vinden het ook belangrijk dat er met alle partijen om de tafel wordt gezeten om tot een integrale visie op de wijkvoorzieningen te komen. Dank u wel.
De heer Klaassen.
Ja, de heer Klaassens aanvullend op mevrouw Klaassens, zou ik graag van de wethouder in tweede termijn horen of hij de meerwaarde van de motie kan duiden. Want ik heb net zoals mevrouw Klaassens in eerste termijn heel duidelijk gehoord wat de wethouder gezegd heeft en waar hij ook duidelijk heeft verteld, we doen dit al. Als de wethouder zich nou gesteund voelt door zo'n motie, zijn wij van harte bereid om zo'n motie te ondersteunen, als dat voor de gemeente beter is. Maar als het is om enkel en alleen het liberale deel in deze raad ja, ook dadelijk te kunnen laten zeggen, wij hebben de detailhandel op de hele baan gered. Als dat het is, dan wil ik dat graag van de wethouder horen. Dan hoeft het voor mij niet zozeer te zijn om dat te steunen. Dus ik wil gewoon even weten van als de wethouder hierin gesteund wordt door deze motie aan te nemen, doen we dat heel erg graag. Als het enkel alleen voor de buren is, dan zeggen wij nee.
Voorzitter.
Mevrouw Winkens wil de heer Klaassens interromperen.
Ja, ik wil meneer Klaassens tegemoetkomen. Vindt u het goed dat we uw logo dan ook erboven plakken? Dan gaat u dan wel mee?
Mevrouw, daar gaat het pertinent niet om. Dus daar zeg ik nee, dat heb ik niet gezegd. En kunt u heel goed woorden verdraaien. Ik heb aangegeven dat ik van de wethouder wil weten welke meerwaarde in deze motie zit. Als hij mij kan overtuigen en kan aangeven dat het beter voor de gemeente is om deze motie aan te nemen, vindt u ons aan uw zijde. Vindt u ons aan uw zijde en de wethouder ook.
Als dat geen uitdaging is, dan kijken we naar de heer De Beer.
Ja, voorzitter, het komt niet zo vaak voor dat zo'n zware partij politieke last op de schouder van een wethouder wordt gelegd. Maar ja, het college ziet zich gesteund met behulp van deze motie. En vanwege het volgende gegeven dat wij in Parkstad de discussie aan het voeren zijn over de uitvoeringsplannen. Wij ons realiseren dat wij niet alles en alle gebieden in Parkstad in één keer kunnen aanpakken. Met andere woorden dat er een prioritering moet plaatsvinden. En dat het college en de wethouder zal sterken als de raad zou uitspreken welke gebieden, en in dit geval het gebied Heerlerbaan, ze in ieder geval als prioritair naar voren wens te schuiven. Want dan kan ik dat ook richting Parkstad heel duidelijk uitspreken dat dat een politieke wens is van de gemeenteraad van Heerlen om Heerlerbaan zo dicht mogelijk zeg maar, op de prioriteitenlijst te krijgen.
De heer Klaas.
Duidelijke uitleg, maar kan het dat ik zojuist in eerste termijn u al hebt horen zeggen dat dit al het geval is en dat die prioriteitenlijst door ons college al aangegeven is en dat Heerlerbaan daarop staat.
De heer De Beer.
Die prioriteitenlijst is nog niet als zodanig helemaal vastgesteld. Wel beweegt het zich in die richting. Te meer ook omdat we met de gemeente Kerkrade en de Parkstadorganisatie een convenant hebben afgesloten. Waarin we ook hebben uitgesproken het gebied van Heerlerbaan samen en integraal te willen gaan bekijken. Dus daar zit wel de overlap. Dat klopt. Ja, de heer Dame die heeft net een interventie gepleegd rondom de vraag hè, van moeten we eventueel maatschappelijke partners betrekken of gewoon zeggen dat we maatschappelijke partners betrekken. Ik denk dat het goed is om die maatschappelijke partners zoveel mogelijk te betrekken. Met andere woorden, daar waar de opgave rondom retail ook een maatschappelijke opgave raakt rondom wijkvoorzieningen, dan moeten we die integraliteit maximaal opzoeken. Ja, en volgens mij verder ging de discussie vooral over de meerwaarde van de motie en daar heb ik zojuist op geantwoord.
Oké, dan gaan we over tot een stemming. En dan beginnen we met de stemming over de motie. Eerst over het voorstel. Wie is er voor het voorstel? Dat is een unanieme raad. Wie er tegen het voorstel is, dat hoeft dan niet. Maar het is een unanieme raad, mooi. En dan gaan we stemmen over, over de motie. Wie is er voor de motie?
Voorzitter, ik wil nog even kort...
Stemverklaring, mevrouw Klaassen.
Voorzitter, gezien de uitleg van de wethouder en ook met zijn toezegging dat dit niet ten koste van andere buurten gaat, aan het feit dat de motie eigenlijk al in uitvoering is, kunnen wij de motie wel steunen.
Meneer Klaassen?
Aansluitend daarop, ik vond het antwoord van de wethouder niet helemaal sluitend, maar we willen wat dat betreft ook geen spelbreker zijn. We zullen de motie steunen.
Dan kijken of er nog andere stemverklaringen zijn. Wie is er voor deze motie? Dat is ook een unanieme raad. Al dus besloten. Dan gaan we door naar het agendapunt 7. Namelijk het geven van een zienswijze ten aanzien van de tweede begrotingswijziging WZL 2017. Wie mag het woord geven? De heer Butink, de heer Hersen. Meneer Butink, gaat u gang.
Ook dit dossier is heel uitvoerig in de commissie besproken. We gaan die discussie zeker niet opnieuw doen. Ik ga daar ook geen oproep voor doen. Maar ik ben altijd zeer verbaasd in de, ik zou willen zeggen, redelijk laconieke opstelling van de commissie en de raad. Dit hoofdpijndossier, in mijn beleving het lekkend kraantje, blijft ons zorgen baren. Een exploitatietekort van 9,4 miljoen. Een eerste begrotingswijziging recent van 2,2 miljoen, waarvan 1,1 miljoen ten laste van Heerlen. En nu weer 6 ton, waarvan 2 ton ten laste van de gemeente Heerlen. We blijven van mening dat het noodzakelijk is dat vanuit de WZL zelf gereorganiseerd en georganiseerd moet worden door het beïnvloeden van de kosten, de loonkosten, in de vorm van de DETA-verrekeningen, dus de bijdrage van de werkgevers. En aanpassing ook van daadwerkelijk beïnvloeding van kosten, zoals zelf genoemd, van de organisatie en overheid. Ik wil zeker geen appel doen in de sfeer van de begeleiding van de individuele mensen. Maar we blijven hem wel ook aandringen op het terugdringen van verzuim en efficiëntieverhoging. En ik kan daar kort en krachtig in zijn. We zullen daarom en derhalve ook niet instemmen met deze begrotingswijziging.
De heer Hesse.
Dank u wel, voorzitter. Aansluiten bij de heer Butink. Wij hebben uitgebreid gesproken over dat agendapunt in de commissievergadering. Dat gaan we niet dunnetjes overdoen. Dank aan de wethouder voor de aanvullende informatie. De memo van de heer Dijk aan hemzelf. En het overzicht van baten en lasten die we hebben gekregen. Omdat in de commissie, wij, laat ik op voor onszelf praten, in ieder geval de SP het idee had van dat dit de zoveelste begrotingswijziging was en hoe het nou precies zit met beïnvloedbaarheid van de begrotingen, van de cijfers en het grip hebben op de begroting. Dat was ook de reden dat de wethouder dit overzicht heeft aangeleverd. In voorbereiding op dit punt heb ik het voorstel wat voor ligt nog eens een keer doorgenomen en er staat bij de argumenten dat de in de inleiding genoemde nadelige effecten hebben een structureel effect. En dat gaat juist daarover de niet beïnvloedbare punten zoals lager operationeel resultaat, de realisatie van de arbeidsjaren valt lager uit en ziekteverzuim, de instroom en de doorstroom en de uitstroom om het zo maar te zeggen. Eigenlijk staat dat dus in een bijzin, als dit niet beïnvloedbaar is, dan blijft dat zo de komende jaren. En de vraag is wat wij daar met z'n allen van vinden en wat we daaraan kunnen doen. En ik vraag dat aan de wethouder in deze. En als ik het overzicht van baten en lasten goed lees, maar ik weet niet of ik het helemaal goed lees, dan is juist de kernpunt van WZL, de uitvoering van WSW, is de reden tot overschrijdingen en het niet beïnvloedbaar zijn. Dat is een grote post. Dat is toch op zekere hoogte redelijk onheilspellend, moet ik zeggen. En de vraag is of de wethouder dat met ons eens is.
Mevrouw Winkens.
Ja, voorzitter, we hebben inderdaad in de commissie uitgebreid over dit onderwerp gesproken. We hebben kennis genomen van de nagekomen stuk hierover. Bij het voorbereiden van deze vergadering ontdekte ik echter dat er een vraag van mij is blijven liggen in de commissie, die toen niet beantwoord is en die we kort herhalen. We hebben van de wethouder in de commissie ook te horen gekregen dat het inderdaad, zoals meneer Haas zegt, waarschijnlijk niet heel veel zal verbeteren. Maar de vraag die ik de commissie gesteld heb is, we gaan 1 januari over naar WSP.
En ik zou graag van de wethouder willen weten of het opgaan in een totaal nieuwe organisatie voor al deze onderdelen wellicht ergens nog iets kan opleveren wat ons, zal ik zeggen, wat minder treurig stemt op dit punt. Dank u wel.
Met alles in de raad, niet het college. De heer De Beer.
Ja, voorzitter. Ik wil toch zeker ook naar de typeringen van de heer Buting wel even stilstaan bij het volgende. En dat is dat wij natuurlijk, en dat is ook helemaal terecht denk ik, naar aanleiding van de begrotingswijzigingen en de andere stukken vanuit de PNC-cyclus, altijd inzoomen op de financiën van de WOZL. Ja, daar zijn die stukken ook voor. En daar moeten we ook zeg maar, op het scherpst van de snede de discussie over kunnen voeren. Alleen wat we ons ook moeten realiseren is dat achter die stukken bijna 4000 mensen werken. En hoe ja, nauwer en smaller we de discussie voeren met soms krachttermen als hoofdpijn, dossier en lekkend kraantje. Dat die termen ook als zodanig in de krant belanden en mensen toch het gevoel hebben dat dat over hun organisatie gaat. Een organisatie waar bijna 4000 mensen elke dag aan de slag zijn en hun best doen om er het beste van te maken, zo productief mogelijk proberen te zijn en waar ze ook trots mogen zijn op het werk dat ze verrichten. Dus ik wil daar wel toch ja, enige aandacht voor vragen, ook dat we ons realiseren dat daar een gezicht, bijna 4000 gezichten achter schuil gaan, die tenenkrommend en soms gekrenkt de pagina openslaan van de krant en dan lezen dat hun organisatie of hun werk getypeerd wordt als een hoofdpijndossier of een lekkend kraantje. Ik wil niet zeggen dat we dat daarmee niet op het scherpst van de snede de financiële en politieke discussie moeten voeren. Dat moeten we uiteraard blijven doen. De heer Hesse, ja, die heeft volgens mij heel goed de stukken doorgrond. En geef ook aan dat een heel groot gedeelte van de financiële situatie, zoals die er nu ook weer voor staat, dat die voor een groot gedeelte niet beïnvloedbaar is. Elke keer als we denken dat er enige stabiliteit komt vanuit Den Haag, en ook al is die stabiliteit negatief, dan weten we en dan denken we ja, te weten waar we aan toe zijn. Bijvoorbeeld een jaarlijkse subsidiekorting van ongeveer €500 per FTE. En dan nog ja, presteert Den Haag het weer om de systematiek op de een of andere manier weer aan te passen. Niet meer op basis van arbeidsjaren van het woonplaatsprincipe, maar op basis van het werkprincipe. En dan krijgen we weer een volgende aanpassing en dat doet ons weer opnieuw financieel pijn. Met andere woorden, er zijn vele variabelen elke keer in spel. Vele variabelen zijn niet beïnvloedbaar, maar die werken direct door in de begroting en in de resultaten van de WOZL. En we zijn nou eenmaal ook een organisatie, of de WOZL is nou eenmaal een organisatie, die niet werkt met reserves of met het oppotten van geld en denken van we zetten iets weg, dan hebben we een buffer om. Want we hebben in het verleden, en dat staat ook in de overzichten, ook wel eens begrotingsvoordelen gehad. Nou, dat wordt altijd netjes teruggegeven naar de gemeente. We proberen zo scherp mogelijk te begroten. Maar dat betekent ook dat er hoeft, zeg maar, als er iets misgaat, dat er meteen weer een aanpassing van die begroting moet plaatsvinden. En soms valt dat positief uit, zoals de afgelopen jaren een aantal keren is gebeurd. En nu staan we helaas, moet ik daarbij zeggen, weer op het moment dat dat een keer negatief uitvalt. Dus ik ben het helemaal met de heer Hesse eens. Zeker ook ten aanzien van zijn analyse van de cijfers. Maar wij werken daar wel zo goed en zo hard mogelijk aan op de beïnvloedbare posten. En daar zijn we continu op aan drukken en aan kijken of we daar geld kunnen besparen en de organisatie zo lean mogelijk kunnen organiseren. Dat past ook in de beweging zoals mevrouw Winkers die schetste rondom de samenvoeging met het WSP. Ook daar proberen we synergievoordelen uit te halen die zich hopelijk de komende jaren ook in financiële termen zullen doorvertalen. Er komt uiteraard een afzonderlijke begroting van het WSP, die wordt opgezet zodra het WSP als GR wordt opgericht. En dat betekent dat met name de subsidietekorten achterblijven bij de WOZL. en alle andere financiële onderdelen zoveel mogelijk overgaan naar het WSP.
Is er een tweede termijn van de Raad nodig? Daar lijkt het niet op. Dan is er ook geen tweede termijn van het college nodig. Dan kunnen we direct naar het besluit. En dit, zoals u weet, is een zienswijze, maar er ligt een voorstel onder deze zienswijze. En ik vraag u of u kunt instemmen met de voorstellen, met andere woorden de zienswijze. Wie stemt daarmee in? Wie stemt... Wacht even kijken. Dat zijn de fracties van de SP, het CDA, de Partij van Arbeid, de Oudere Partij, de Partij van Hoezo's Belang, D66 en de VVD. Wie stemt er tegen? Dat zijn de fracties van Hart Leers en de Stadspartij. En dat brengt ons tot een stemming van... Nou, een ruime meerderheid. U leest in de notulen hoeveel, maar een ruime meerderheid heeft ingestemd met de voorstellen zoals die voorlagen en heeft een zienswijze gegeven. Dan kunnen we door, al dus besloten, naar het vaststellen van de novembernota 2017. En ik kijk wie daar over het woord wil, dat is in ieder geval de heer Duconé. En de heer Hazen. De heer Duconé, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Novembernota is een vooruitzicht om te kijken hoe we erbij staan. Betekent concreet nog niet veel. Maar wat in de novembernota aangehaald wordt, is dat het resultaat de afgelopen jaren over het algemeen wel leidt tot een evenwichtige balans over de jaarcijfers van 2017. Nou, maakt de novembernota er al gewacht van dat er een aantal struikelblokken zijn, maar dat er heel hard gewerkt zal worden aan het bijplussen daarvan, zodat de schade mee zal vallen. Dat heeft de wethouder in ieder geval in de commissie toegelicht. En dat blijft toch wel zorgen baren, want stel dat die prognose waarvan in de novembernota gezegd wordt van oké, dan weten we er wat meer over te vertellen misschien. We zijn een week later, misschien weten we inmiddels al wat meer. Dat wel mee zal vallen, maar tot mijn schrik las ik in het binnenlands bestuur van de dag na de commissievergadering dat we niet de enige gemeente zijn, grote gemeente zijn in het zuiden van het land, waar we met dit soort problemen kampen. En dat heeft met name te maken met de decentralisatie, zoals we allemaal weten, en vooral de jeugdzorg. Daar wordt aan gewerkt, dat wordt in de novembernota ook gezegd, daar hebben we alle respect voor. Maar toch wil ik die zorg die blijft uitspreken en wil ik vragen aan de wethouder of die dat nog even kan toelichten. En misschien alvast wat meer over de prognose kan zeggen. Een tweede punt, dat is ook in de commissie naar voren gekomen. Er is een taakstelling voor de gemeente. Een van de redenen omdat daar dit jaar formeel niet zoveel aan gedaan is, omdat de herindeling aanstaande was. Herindeling is nu afgeblazen. Dat betekent dat er weer volop aan de bak kan gaan worden aan het halen van de taakstellingen. Maar, en dat heb ik in de commissie ook aangehaald, wat mij daarin zorgen baart, is dat in de novembernota in feite staat, we doen hard ons best daarvoor, we gaan ook verder met wat we al in gang hebben gezet, dat is positief, dat prijzen we ook, maar tegelijkertijd hebben we er eigenlijk geen middelen en geen menskracht voor. En ook daarvan zou ik de wethouder willen vragen, kunt u daar wat meer over zeggen? En ik weet dat in de commissie gezegd is, we zijn bezig met de directeur om daar prioriteiten aan te geven, maar dan nog blijft de zorg bestaan dat we toch die taakstelling niet gaan halen.
Dank u wel, de heer Hazen.
Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, hoe zal ik bijna beginnen? Met afgrijzen heb ik kennis genomen van de novembernota en zeker van het feit dat daar een prognose in staat dat wij dit jaar 8,3 miljoen negatief zullen draaien ten opzichte van datgene wat begroot was. In de novembernota staat ook dat er ervaringen zijn uit eerdere jaren dat er op het einde van het jaar nog wel eens wat meevallers zijn. Dingen die niet gerealiseerd zijn, dingen die goedkoper zijn uitgevallen. De wethouder daarna gevraagd in de commissie, moest hij helaas melden dat die dit jaar niet te voorzien zijn. Dus wij zullen waarschijnlijk afstevenen op een verlies van dik 8,3 miljoen voor 2017. Daarbij bedenkend dat wij een begroting hebben aangenomen voor een week of 6 terug hier, waarbij we voor de komende 4 jaar ook al 26 miljoen moesten bezuinigen. En deze 8,4 miljoen zullen we toch ook op een of andere manier binnen moeten halen. In financieel debakel dient zich aan. Normaal gesproken krijgen we 2 keer per jaar een tussenstand van hoe wij er financieel bij staan. We krijgen een zomernota en we krijgen een novembernota. Die zomernota, die heb ik er nog eens even op nageslagen. Daarin gaf hij aan dat we budgetair neutraal alles op kunnen vangen en door verschuivingen in de programma's ons niet zo'n echte zorgen hoefden te maken. Dat was in juni. En nu, eigenlijk een halfjaartje later, hebben we 8,3 miljoen negatief voor onze kiezen staan. Ik weet niet waar ik daarmee aan moet, want wij kunnen natuurlijk de zomer of deze novembernota afkeuren, maar daar schieten we niks mee op. Die 8,3 miljoen zijn er niet. Die zijn gewoon opgemaakt. Klaar. Dan kun je je afvragen, hoe kan dat? Daar hebben we in de commissie al over gediscussieerd. Je kunt natuurlijk ook gaan denken, we gaan richting verkiezingen na ons de zonvloed. Maar zo negatief wil ik dan niet denken. Maar we willen toch ook als raad daarop in kunnen grijpen. En als het nu er zo voor staat dat we negatief draaien dit jaar, komend jaar een hele hoop bezuinigingen voor de kiezer hebben, lijkt het mij dat deze raad zou moeten willen en eigenlijk eisen dat we vaker bijgepraat worden over de financiële staat van onze gemeente. En niet één keer in het half jaar, maar één keer per kwartaal zeker de pijlstok in onze financiële administratie moeten houden. Ik zou de wethouder willen vragen om dat toe te zeggen. En voor de rest, we kunnen hier niet meer positieve opmerkingen over maken. Het is zoals het is. En we kunnen ook niet zeggen, ja, we keuren het af, want dan zijn de 8,3 miljoen er nog niet. Dus het is zoals het is.
Dank u wel, meneer Hazen. Dan gaan we, ik zag iemand, de heer Bertelet.
Ja goed, er zijn al wat zorgen uitgesproken. We delen uiteraard die zorgen. Als je dit stuk leest, kun je geen andere conclusies trekken. Wij delen ook het standpunt van de heer Hazen om inderdaad ons vaker op de hoogte te stellen middels kwartaalrapportages. Dat lijkt me denk ik een goede suggestie, gezien toch wel het feit dat er een aantal donkere wolken in aantocht zijn. Dus wat dat betreft sluiten we ons aan bij het verzoek van de heer Hazen om ons kwartaalsgewijs hier als raad bij te praten.
Het college. De heer Aas.
Ja, voorzitter, in de commissie is er heel uitgebreid gesproken over deze najaarsnota en de zorgen die geuit zijn. Daar heb ik ook meegegeven dat het college die zorgen deelt. Het is niet leuk om in de novembernota een prognose te presenteren van zoveel miljoenen. Maar dat hebben we, en dat heb ik ook in de commissie gezegd, al jarenlang gedaan, omdat er altijd wel weer een aantal situaties ontstaan die niet te voorspellen zijn. Ene daarvan is onder andere de nota's van de regering. Hè. De december circuleren, deze circulaires, die zijn nu ook nog niet wel aanwezig. We hebben een hele beleidsarme circulaire gekregen waar nauwelijks iets in staat in de plussen en de minnen, maar er is wel toegezegd dat in februari dat we de circulaire krijgen en waar dus de afrekeningen van 2017 in komen. Dit soort bedragen die hebben ons altijd heen en weer gegooid. In de ene circulaire krijg je een plus, de andere een gigantische min. Wij verwachten hier in ieder geval dat ook vanuit de circulaire over 2016 positieve ontwikkelingen zijn. Daarnaast heb ik ook in de commissie gezegd dat we een hele lijst aan processtappen hebben ingezet om te zorgen dat die tekorten zo binnen de afdelingen opgepakt worden, gekeken worden. In de processen hebben we dan ook afspraken gemaakt. Dat bepaalde uitgaven niet gedaan worden zonder het college. Dat afdelingen kijken van luister, wat kun je dit jaar nog besparen, eventueel niet uitgeven.
Ja, dat is mijn interruptie.
Deze toezegging heeft de wethouder inderdaad in de commissie ook gedaan. Maar dan hebt u het over uitgaven die nog gedaan moeten worden. Die 8,3 miljoen, dat zijn toch uitgaven die al gebeurd zijn en die geleid hebben tot dat negatieve prognose.
Ja,
maar als ik uitgaven die ik nog moet doen, niet doe, betekent dat ik programmatisch geld overhoud. En daarmee kan ik mijn tekorten in ieder geval verminderen. Dus ja, je kunt het geld maar in één ding uitgeven. En in deze hebben wij gezegd van alles wat binnenkomt gaat gewoon naar de reserve om de tekorten af te wenden. Dat is zo en daar blijven wij keihard aan werken. Dat heb ik ook in de commissie toegezegd. Dat hebben we ook als college besloten. En daar staan wij voor. Meneer Ducarnet, u geeft aan zich ook voor wat betreft de jeugdzorg daar enorme zorgen over te maken. Die delen wij, maar ik kan daarbij verwijzen naar de raadsinformatiebrief over jeugdzorg, hoe wij daarin zitten en dat wij ook deze zorgen met vele gemeentes in heel ons land delen. Dan heeft u nog gevraagd over de taakstelling. Ja, taakstelling op de organisatie. Daar hebben we ook in de novembernota en ook in aangegeven, die taakstelling, daar ontbreken eigenlijk nu de middelen voor. Maar dat wij wel aan de organisatie en aan de directie de opdracht hebben gegeven om te zorgen dat er middelen beschikbaar komen, dan wel voor het verschuiven van middelen prioriteiten stellen om juist die taakstelling zo goed als mogelijk in 2018 te realiseren. Want daarmee zijn wij dan in 2019 van al onze taakstellingen af. En dat is het streven dat wij hadden en nog steeds hebben om van alle taakstellingen af te komen. Want vanaf 2019 hebben we hem ook uit onze begroting. Dat zijn dus de zaken die nu echt gevraagd zijn. Dan de opmerking om meerdere keren een rapportage te doen. Ja, ik herinner me, twee jaar geleden zijn we van drie rapportages naar twee rapportages gegaan. In overleg met WFA en Presidium is dat toen besloten. Ik vind het alleszins redelijk om in een WFA te bespreken op welke manier. Want het is daar destijds ook besloten dat het een vrij arbeidsintensief proces is. Cijfers destijds van de voorjaarsnota waren cijfers dan tot en met april. Dan kun je je vraag stellen van welke meerwaarde hebben die dan om te sturen. De cijfers van de zomernota zijn tot en met mei. Ook dat is nog een redelijk kort deel in het totale proces. En de novembernota die zit redelijk laat in het jaar. Ik stel voor dat we in de WFA in januari, als de WFA dat goedkeurt, daar spreken over de aantallen rapportages en misschien in wat beperktere vorm te komen tot een aantal tussenrapportages. Voorzitter, dat is de eerste termijn.
Dan kijk ik naar de tweede termijn, de heer Petter.
Ja, dat laatste lijkt me een prima suggestie, om dat via de WFA te bespreken en ook wat betreft het aantal en de vorm van die rapportages. Prima, ja.
Heer Ducarnet, en dan de Hazen.
Daar sluit ik me wel bij aan, omdat we op die manier misschien ook wel kunnen kijken hoe we inhoudelijk in de commissie verder kunnen praten over dat wat de wet had toegezegd met betrekking bijvoorbeeld tot taakstellingen en zo. Ik denk dat dat toch ook wel belangrijk is om daar van op de hoogte gehouden te worden.
De Hazen?
Ja, voorzitter. De suggestie van de wethouder kan ik volgen. Maar ik wijs er met nadruk op dat we eigenlijk per se willen dat we ook in het komende jaar, in 2018, veel regelmatiger de pijlstok in onze financiële administratie kunnen stoppen en zeker kunnen volgen de bezuinigingstaakstellingen die wij allemaal hebben opgelegd, of die ook gehaald worden. Want om steeds op het einde van het jaar geconfronteerd te worden met bezuinigingen die niet gerealiseerd zijn, ja, dan krijg je dit soort debakels. En ja, dan moet je een novembernota goedkeuren waarvan je zegt, ja, dat wil ik eigenlijk helemaal niet.
Dan is er volgens mij niets aan het college gevraagd. Of heeft de heer Aas nog iets op te merken?
Ik wil wel een opmerking nog op de laatste.
Ja.
Ik begrijp wat de heer Hazen daarmee wil zeggen. Daarvoor heb ik ook voorgesteld om het via de WFA te laten lopen, zodat we wel weten van op welk niveau wilt u die stuurinformatie hebben. Want als we er een tweede jaarrekening van maken of een derde, dan denk ik dat we de plank misslaan. Als u, en we kijken welke stuurinformatie dat u daarvoor nodig heeft, dan denk ik dat we dat op die manier moeten oplossen.
Oké, dan kijk ik naar de raad, namelijk als het gaat om besluitvorming. De heer Hazen heeft nog een interruptie, de heer Aarts of... En zijn we klaar, dat kan. De heer Hazen, ons zijn we klaar.
Ja, voorzitter. We hebben al aangegeven in eerste en tweede termijn dat we met de novembernota zullen instemmen. Zij het dat tandenknarsend is.
Andere stemverklaringen? Niet, dan gaan we naar de stemming. Wie kan er instemmen met de novembernota? En wie stemt er niet in, wie stemt er tegen? Dat is een unanieme raad. Dan gaan we door naar het volgende agendapunt, maar niet voordat ik u vertel wat de exacte stemverhouding was bij het agendapunt over de zienswijze WOZL, kort samengevat. Er zijn 33 mensen in de raadzaal nu aanwezig, maar er waren er 31 aanwezig tijdens die stemming. En er waren 27 voor en 4 tegen. Dan weet u in ieder geval wat die zeer ruime meerderheid, zoals ik eerder formuleerde, precies inhoudt. 27 voor en 4 tegen. Kunnen we door naar het volgende agendapunt, dat is namelijk het geven van een zienswijze ten aanzien van de begrotingswijzigingen BSGW 2018. Wie kan ik het woord geven? De heer Verrek? Gaat u gang, meneer Verrek.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb één vraag op pagina 13. De pagina is niet genummerd van het document. Er staat een overzicht waar het afrekening proceskosten per deelnemer. Ik heb die vraag ook tijdens de commissie gesteld en daar kreeg ik geen helder antwoord op. En ik heb gezegd, nou, ik ga maar weer opnieuw stellen in de raad. Er zijn een aantal gemeenten die geen bijdrage in de proceskosten hebben. En ik heb me afgevraagd, hoe komt het nou? Ligt er een proces? We hebben geconstateerd, in ieder geval in de commissie, dat het proces wat BSGW hanteert al een aantal jaren geconstateerd dat het niet goed is. En nu langzaam gaan we het proces verbeteren. Maar ik heb vooral gevraagd, van waarom hebben een aantal gemeenten geen extra bijdrage in de proceskosten en een aantal andere gemeenten hebben wel die bijdrage in de proceskosten? En ik zou toch wel graag een helder antwoord van de wethouder in dit verhaal willen hebben.
Anderen in de raad? Niet? Dan kijken we naar de heer Aarts namens het college.
Ja, voorzitter. Die vraag is inderdaad in de commissie gesteld. Had ik dan niet, waarschijnlijk toen niet de goede woorden voor. Bij de nieuwe deelnemers van het BSGW, die hebben in de jaren, voor de jaren 2015, 16 en 17, hebben die als gevolg van een te verwachten schaalvoordeel binnen de BSGW, hebben die gelden in een voorziening gestopt. En dat was een voorziening voor proceskosten, zodat we daar niet achteraf een rekening voor zouden worden krijgen gepresenteerd. Niet alle gemeenten hebben die tot nu toe al gestort in die voorziening. En daarom ziet u in de kolom van bijdrage gemeentes die negatieve posten, dat zijn de die wij in mindering hebben gebracht gekregen als gemeente op de voorziening. We hebben gestort in de voorziening en dit was onze bijdrage uit die voorziening en dat is een bijdrage aan aan het tekort. In de voorziening hebben wij, 99 gestopt. Wij hebben als als verlies hebben we 100 aan proceskosten. En het verschil daartussen, dat is wat wij nu moeten bijbetalen. Anders hadden de tekorten veel hoger geweest door de proceskosten. Als u dat liever heeft, dan zet ik u dat op papier en laat ik het u via het staatje zien.
Ik was zo verzonken in uw verhaal, meneer Aerts, de heer Vrek.
Nou, volgens mij was de voorzitter vooral met andere dingen bezig. Dus, maar daar heb ik wat minder zicht op dan waar hij mee bezig was. Maar u probeert het helderder uit te leggen. Ik moet zeggen dat het nog steeds veel moeite kost om een touwtje vast te knopen. Dus ik zou graag hebben dat dit maar op papier zet, zodat het helder is. Namelijk de essentiële vraag is, waarom betalen wij, moeten wij nabetalen? En bijvoorbeeld de gemeente als kerkraden niet. En dat gaat over die proceskosten. En dan lijkt het wel alsof wij meer kosten moeten maken of meer kosten hebben en kerkraden geen kosten heeft. Ja. Dus en dat is vooral wat ik wil weten. Hoe kan het nou dat de gemeente kerkraden geen extra kosten heeft, alsof er geen proces gevoerd worden, dat er alles, ja, het hele proces goed is ingevoerd, terwijl het een hele niet goed is ingevoerd, terwijl het zelf proces is.
Nee, dat is niet aan de orde. Proceskosten hebben ze allemaal. Alleen bij de ene is via de kostenverdeelstaat het bedrag wat zij nog moeten betalen, of wat zij eigenlijk schuldig zijn aan proceskosten, is de voorziening wel toereikend. En voor andere gemeenten via de kostenverdeelstaat is die voorziening niet toereikend. Maar ik zal u dat met het voorbeeld kerkraden in de antwoorden op schrift zetten.
Oké. Kijk naar de raad. Of nog iemand? De heer Simons, tweede termijn. Ja, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de OPH steunt de zienswijze en is blij dat de gemeente heel kritisch is naar de BSGW. We hopen dat door deze zienswijze de BSGW ook kritisch naar hun interne processen gaat kijken en de hopelijk verbeterde processen op korte termijn in de praktijk zullen gaan brengen. Dank u.
Dan mevrouw Rozen.
Ja, met een risico, daar wil ik toch even een vraag uit de commissie herhalen. Want toen had de wethouder het over dat we niet zouden instemmen, omdat hij vond dat de BSGW dat geld maar ergens anders vandaan moest halen. En mijn vraag is of u dat nog een keer kunt herhalen, want dat weet ik niet meer precies.
Anderen? Niet het college? Wethouder Aerts.
Ja, twee maanden geleden was bij het algemeen bestuur van het BSGW kwam het voorstel op tafel om een algehele reorganisatie door te voeren. En daarvoor wilde zij een begrotingswijziging indienen voor een totaalbedrag van 4 miljoen euro, waar wij als deelnemers aan moesten betalen. Wij hebben toen gezegd van luister, als jullie, want daar in dit voorstel werd ook gezegd, en na 4 jaar... gaan we dat met 1 miljoen per jaar terugverdienen. Dan zouden wij dat terugkrijgen. We hebben toen gezegd als deelnemers, als je daar zo van overtuigd bent, dan ga je het geld maar elders financieren. En je gaat over 4 jaar ga je dan die financiering met 1 miljoen per jaar terugbetalen. Zonder nu de gemeentes die het toch al lastig genoeg hebben financieel nog extra te belasten.
Duidelijk. Dan kunnen we naar het besluit. Wie stemt er in met het besluit dat onder deze zienswijze ligt? En dat is, wie stemt er tegen? Dat is een unanieme raad. Al dus besloten. Dan gaan we naar agenda punt 10. En vertel ik u vooraf dat bij agenda punt 10 geldt dat de raad in beslotenheid, en ik vertelde dat aan het begin van deze raadsvergadering, dat er wellicht aan te komen, ook in de richting van de mensen op de publieke tribune, dat de raad in beslotenheid vergadert als de voorzitter dat nodig acht, dan wel als 1/5 van de raadsleden dat vindt. Deze voorzitter acht dat nodig, maar vindt het chic, de koninklijke weg zullen we maar zeggen, als de raad zich daar ook over uitspreekt. Dus ik vraag u wie de gedachte dat we over de agendapunten, omdat er geheime stukken onder liggen, dat we daarover een beslotenheid vergaderen, wie in deze raad die richting ondersteunt. Wie is daarvoor? Dat is veel meer dan 1/5 van de raad. En dus kunnen we de mensen op de publieke tribune verzoeken om in ieder geval voor dit agendapunt, en ik snap dat u straks rammelend aan de poort staat om weer naar binnen te mogen, voor het laatste agendapunt, maar voor nu de tribune te verlaten. De geluidsinstallatie gaat zo meteen uit. En de deur en iedereen die niet in deze raad thuis hoort, te verzoeken deze te verlaten en de deuren te sluiten. En schors de vergadering voor 1 minuut. Dames en heren, ik vraag u weer plaats te nemen, zodat we door kunnen met het laatste agendapunt. Ik begrijp dat nog niet iedereen hier is, maar als we beginnen gaat dat vanzelf wel goed komen. En ik wil voor agenda punt 11 het woord geven aan de CDA-fractie en dat is mevrouw Heijnen.
Voorzitter, de motie spreekt eigenlijk vanzelf. We willen gewoon graag een voorziening op de tweede promenade voor de ouderen.
De heer Lodewijks.
Ja, ik heb een vraag voor het CDA. Is deze motie nu eigenlijk bedoeld om bewoners uit het centrum te laten stemmen op het CDA? Of zit er ook een fundamenteel onderzoek onder dat ingaat op de behoeften van de bewoners die daar wonen en de behoefte aan een Jeu de Boelbaan?
Ja, u hebt het antwoord net gegeven.
Wacht even. We hebben nog altijd een orde. Ja. De heer Leers, dan de heer Dame, de heer Horsels en u kunt voortdurend interromperen als je dat wil. Ja. Mevrouw Klaassen is nog op het einde en dan heeft u ook nog een tweede termijn.
Ja.
Waar was ik gebleven? De heer Dame? Nee, de heer Leers ben ik nu begonnen. Meneer Leers.
Meneer de voorzitter, dank u wel. Al een hele tijd wordt er in dit gedeelte van de stad gezocht naar een plek, waar maatschappelijke activiteiten ontplooid kunnen worden. Ik weet dat de bewonersraad daarmee bezig is geweest en dat men ook heel kort voor een succes heeft gestaan op de tweede promenade in een leegstaand winkelpand. Maar dat de winkeleigenaar toen zei van ja, dat gaat iets met de bestemming doen, dus helaas, het komt er niet van. Maar kan er niet overwogen worden omdat juist ook die behoefte in dit gedeelte van de stad er is, om mee te nemen, in ieder geval te bekijken of in de voormalige Rabobank, eigendom van de gemeente, en dan wordt gezocht dadelijk naar een bestemming. Er zijn allerlei ideeën voor en er gebeuren ook al allerlei dingen. In ieder geval voor de time being de mogelijkheid te bekijken om daar al, als die behoefte bestaat, en kennelijk is die er, want ik heb geen andere signalen gehoord dat het niet zo is, om in ieder geval al de mogelijkheid kenbaar te maken, zijn er maatschappelijke initiatieven die daar terecht kunnen, dat in ieder geval bespreekbaar is. Dan hoeven we geen moties aan te nemen, geen jeu de boel banen ergens te leggen waar wellicht geen plaats voor is, maar dan kun je op korte termijn al zeggen, concrete initiatieven kunnen daar mogelijk terecht, hebben we geen motie nodig, verspreiden we dat, iedereen tevreden. Dank u wel.
Duidelijk, de heer Dame.
Voorzitter, dank u wel. Zoals het zo mooi in de Volksmond heet, het is best wel sympathiek, maar. En het maar wilde ik toch graag invullen. We zijn vandaag verrast, met eigenlijk de toezegging die de wethouder gedaan heeft met betrekking tot de notitie ouderbeleid 2018. En als u die goed leest, dan staat daar, ik heb die al gelezen, meneer Klaas, dus ik kan die niet zeggen, maar voorzitter, ik heb die al gelezen.
Voorzitter.
Mag ik even mijn zin afmaken?
Dat ligt in de voorzitter.
Dat lijkt me ook. Dus de heer Dame maakt zijn zin af en dan komt er een interruptie van de heer Klaas.
In die notitie staat ook heel duidelijk dat er in het eerste kwartaal 2018 een ontmoetingsplek geregeld gaat worden voor de ouderen. En wel, in dat stukje waar inderdaad deze motie ook over spreekt, dat zal bij Novizorg ook zijn, waar die daar gaan vertrekken, waar dan inderdaad de ouderen een ontmoetingsplek krijgen in het centrum van de stad.
Punt.
Oh ja.
De heer Klaas is maar een interruptie.
Ja, de heer Dame reageerde even op mij toen ik even naar hem keek en ik waarschijnlijk een hoofdbeweging maakte, waarmee ik enkel en alleen wilde zeggen dat ik die notitie nog niet heb kunnen lezen. Ik heb de hele dag moeten werken, ik heb nog niet eens gezien wat er aan documenten binnengekomen is, dus ik hoop dat de heer Dame mij dat niet euvel wil duiden.
De heer Dame gaat
door met Nee, ik heb ook geen enkel probleem met mensen die inderdaad overdag nog werken, maar wij doen dat, wat dat betreft, kan ik de heer Klaassen daarmee geruststellen. Voorzitter, een tweede opmerking die ik zou willen maken is, ik weet dat natuurlijk er plannen zijn met betrekking tot Schinkelzuid. Ik denk dat het verstandig is om, en we hebben uitvoerig uitleg gekregen van die plannen, waar ook bewoners en burgers bij aanwezig zijn geweest. Dat was een hele goede bijeenkomst. Ik denk dat het goed is dat je inderdaad bij de planvorming, als je daarmee start, dat je dan ook de bewoners gaat betrekken bij eventuele invullingen die ze graag zouden willen zien. Dus wat dat betreft vind ik eigenlijk deze motie op dit moment, enerzijds omdat er een ontmoetingsplek komt en anderzijds omdat er nog geen planvorming ligt, prematuur.
De heer Horsels.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat nou eenmaal over die motie, dus daar hebben we het nou even over. Ik ben het helemaal met de strekking van de heer Lodewijks eens. En ik heb wel enkele opmerkingen daarbij dat of het CDA zich daarvan bewust is, dat het wel eens een hondentoilet kan worden. Want een judobulbaan heeft natuurlijk een zachte ondergrond. Of moet het met hekwerk afgezet worden? Dank u wel.
Dan nou gaan we naar mevrouw Klaasens.
Ja, voorzitter, ik kan me voor een groot deel aansluiten bij de vorige sprekers. Wel een sympathieke motie, maar hoe past die, en dat hoor ik graag van de wethouder, in de ontwikkeling van dit gebied, ook in het kader van Urban en IBA. En als we al iets willen realiseren als gemeente, dan moeten we wel ervoor waken dat het niet een iets wordt waar geen gebruik van wordt gemaakt. Ik herinner me hiermee maar aan het bewegingspark in Mezenbroek. Waar helaas, moet ik zeggen, zo weinig van gebruik gemaakt werd dat de toestellen werden zijn weggehaald inmiddels. Dus daar zou ik voor willen waken.
Als ik niemand vergeet, dat ben ik wel, de heer Bettelet.
Ja, we sluiten ons ook aan bij de woorden van de heer Dame. Dit is dan typisch een voorbeeld van een ad hoc beslissing. Straks krijgen we de plannen, de IBA-plannen met betrekking tot Schinkel. En dan kan wellicht zo'n Zeude Boulevard daarin gepland worden.
Interruptie van mevrouw Heijn.
Voorzitter, er wordt gewoon gevraagd om een onderzoek, hè? Geen ad hoc beslissing. Het gaat gewoon om een onderzoek.
De heer Bettelet, wilt u reageren of bent u klaar?
Ja, goed, ik nogmaals, ik kan me niet voor. Ja, dat. Nee, ik wil er niks zeggen. Nee, dank
u. Heel goed. U heeft mijn hint begrepen, heel goed. Dan kunnen we naar het college. De heer Braak.
Ja, voorzitter. Eigenlijk heeft de heer Dame al heel veel gezegd van wat ik ook had willen zeggen. Namelijk, daar komt een voorziening voor ouderen in dat deel van het centrum. Zoals ook al eerder gepland in de ouderennota. Maar die gaat nu ook echt daadwerkelijk geopend worden in het eerste kwartaal van 2018. Dus dat resultaat is eigenlijk al binnen. En als het gaat om sport en bewegen, hebt u op zich natuurlijk gelijk. Sterker nog, uit het onderzoek van kantoor, een onderzoek dat samen met de bewoners is gedaan, dus dat is eigenlijk al verricht. Dat blijkt ook uit dat sport en bewegen op de tweede promenade of eventueel iets dieper in de parkachtige omgeving die er gaat komen, dat zeker een must is en dat men dat ook graag wil. Of dat nou een jeu de boulevard moet worden of niet, dat ja, vind ik ook iets te vroeg om dat nu te zeggen, maar het thema sport en bewegen moet zeker worden ingepast daarin. Dan is het denk ik goed om het gewoon zoals we al hadden gepland in de planvorming mee te nemen. En het vervolgens dan ook uit te gaan voeren op het moment dat het hele gebied daar op zijn kop, zal ik maar zeggen, zetten. En in deze zin is deze motie, ben ik wel eens, wel overbodig. Omdat eigenlijk alle elementen al gewoon voldaan is.
Oké. Ik kijk naar de CDA-fractie bij monden van mevrouw Heijnen.
Ja, voorzitter, gelet op het antwoord van de wethouder is de motie overbodig. De actualiteit heeft ons ingehaald.
En mag ik daaruit opmaken dat u de motie intrekt?
Ja, zeker.
Dan zijn we bijna aan het einde van, sluiten we het punt af, zijn we bijna aan het einde gekomen van deze raadsvergadering. Maar niet voordat ik de heer Aarts het woord geef met nog een bijzondere mededeling aan het eind. Meneer Aarts.
Ja, ik heb zojuist een berichtje van Pauline Koning-Bastiaan gekregen, waarmee ze bedankte voor de mooie woorden die de voorzitter van de raad heeft uitgesproken en dankt voor het enorme respect wat er is getoond. En ze was gewoon heel trots dat Alfons hier deel van heeft uitgemaakt. Dus respect voor jullie. Dank je wel.
Dank u wel. En ik wens u wel thuis. Tot de volgende keer. En fijne feestdagen en een goede roetjes, zoals we dat zeggen. En tot snel.